Aí, aula com o Michi. Wie? Niemand vragen, opmerking jij, Joke? Het wordt niet opgenomen, dus we spreken elkaar dus nu. Wordt wel opgenomen?
Wordt vanaf nu opgenomen.
Maar is het wel, is er sprake van een uitzending?
Ja.
Oké. Dan is het de bedoeling dat we elkaar met de achternamen aanspreken. En, ja? Mevrouw Stravers.
Ja, voorzitter.
Hij doet.
Ja, ik had alleen even een opmerking met betrekking tot punt 8. Ik had de vorige keer iets benoemd over dienst jeugd en gezondheid. En zover ik weet heeft de griffier nu een voorstel doorgestuurd. En ja, dus ik wilde even de, hoe zeg ik dat, even duidelijk maken dat dat doorgestuurd wordt. En vragen of dat jullie daar kennis van willen gaan nemen.
Oké, dankjewel. Ja? Nog meer opmerkingen, aanvullingen? Dankjewel voor dit goede verslag. Dan wordt het bij deze wordt die vastgesteld. Dan gaan we naar punt 3. Dat zijn de technische vragen over de jaarrekening. Ik heb al wat vragen voorbij zien komen. Als dat mogelijk is, dan worden die ook op het scherm. Als althans dit scherm en het scherm achter ons nog niet,
nee,
denk ik.
Wordt nu
nou, dat komt misschien dan toch. Zullen we eerst dan de losse vragen en wachten met wat zichtbaar te maken is op het scherm? Ja? Is dat logistiek handig?
Ik ga even overleggen met de Jim. Ik
heb
vragen
over
de
oude.
Jij
hebt dit
mee? Sorry, een
klein ogenblik. Even een stop. En... Jongen, je bent onmisbaar. Dat hoop jij.
Allemaal weg.
Nou. Ja. Overmacht. Hè? Hoe was dat VNG-congres? Dat was voor jou de eerste keer, denk ik. Nou.
Ja. Door een band van ons.
Nuttig. Oké. Ja? Ik had mijn vrouw beloofd vroeg thuis te zijn. Hoe moeilijk is dit nou? Hoe moeilijk is dit? Dit zijn de technische vragen, ja, rekening. We wachten even op de vragen die in beeld gebracht worden. Want er zijn al meerdere vragen schriftelijk gesteld en die wilden ze eerst in beeld brengen en die komen dus nu in beeld. Want tegelijkertijd worden er ook, als er vragen gesteld worden, wordt dat meegetikt. En dan komt dat ook in beeld. Daar wachten we even op.
Voorlopig is het even op dit scherm.
Hey, als jullie dwars zitten en Johan kijkt met jou mee, kan dat?
Ja, ik heb hem hier staan ook trouwens. Hoor. Of het moet inmiddels veranderd zijn.
Nee,
nee, maar jij hebt een groter beeld.
Ja,
ja, zit er maar mee. Als jullie dan dwars zitten, dan zou het mooi zijn. Ja. Die doet het niet, of wel? Oké. Okay. Dan kan iedereen meekijken.
Ja.
Nou. Dit is... ja... Ja, ik heb... er is excuus. Oké, mensen, we gaan weer starten, want ik geloof dat iedereen het in beeld heeft. Ik hoor hier naast mij een excuus. Ja, dit is natuurlijk gewoon overmacht. Er is wat fout gegaan met de afspraak met de tilgroep. En die zijn er niet. En nou, ze hebben alle zijden bij gezet om dit toch maar een beetje op niveau te brengen. En we zijn flexibel en we passen ons aan. En we gaan nu wat we in beeld hebben met elkaar behandelen. De hoofdstuk is de vragen van de VVD, want die heeft ze aangeleverd, schriftelijk. Wel heel erg netjes, dankjewel. En hoofdstuk paragraaf 3.2 en 3.6. Laatste zin, tabel, actueel saldo moet dit niet zijn met incidentele baten en lasten.
Dit gaat over de kadernota, hè?
Ja, is dit de kadernota?
Ja.
Ja, er zijn maar jaarrekening en kadernota bij elkaar was er gemeld. Daar kun je vragen over stellen. Jij wil alleen over de jaarrekening.
De jaarrekeningen doen op de kadernota, allebei.
Ja, deze zijn door elkaar gezet.
Deze zijn allemaal vragen.
Dit zijn allemaal de kadernota. Dan gaan we eerst met de jaarrekening beginnen, want dat is het handigst. Ja? Ongetwijfeld heb je een vraag. Je hebt het ook warm, zie ik.
Oh. Ik heb eigenlijk een vraag.
Van de bal.
Van de managementletter, die zou volgens mij bij zitten. Heb ik die nou gemist? Of heb ik niet goed gekeken? Voorzitter.
Nou, het is zo dat te doen gebruikelijk is dat de managementletter inderdaad wel in de oude commissie komt. Maar dat er allereerst een verslag komt van de accountant. Die levert daar een managementletter bij. En dan neemt eerst het college kennis van. En vervolgens komt hij dan in de oude commissie.
Bij 14 juni is er de afspraak, staat iets anders. In het vervolg wordt de managementletter en de productenrekening, die hebben we al gehad, gelijktijdig met de jaarrekening aan de auditcommissie aangeboden.
Ja, die hebben we dus niet gehad. Meneer
John van Eyck. Ja, u had het al over Murphy. Dat was een ziener, een visionair. Ik ben er een uur geleden achter gekomen dat u de managementletter niet heeft, terwijl ik al 3 maanden in de veronderstelling ben dat u hem al lang heeft. De accountant heeft hem afgeleverd, heeft ook gesprek gehad met de wethouder. Ambtelijk hebben we hem afgedaan richting het college. En hij is nooit bij het college aangekomen en vervolgens is hij dus ook naar bij u aangekomen. En daar kwamen we een uur geleden achter. En dat spijt mij vreselijk, want het gaat elk jaar mis. Ik ben blij dat we de productenrekening, wat ook elk jaar misgaat, dat hij er dit jaar wel bij zat. Maar de managementletter gaat nu met gezwindespoed naar het college, is geagendeerd voor aanstaande dinsdag en zit dus nog ruim voor de behandeling van de jaarrekening bij de jaarrekeningstukken. Maar het is niet zoals afgesproken was.
Ja, de bedoeling is natuurlijk dat dit in de oude commissie besproken wordt en niet in de raad.
Zonder meer, hij gaat ook alleen maar... Ja, als u zegt van ik wil hem niet eens ter kennisneming naar de raad, dan staat hij gewoon op de agenda voor de volgende auditcommissie.
Dat lijkt me het meest handig. Ja? Ja, u moet hem gewoon sturen, want
ja, de informatie bij de stukken, maar dan agenderen voor de auditcommissie.
Oké. Dankjewel, want ik weet nog dat er voorheen een auditlid was die daar heel erg op aangedrongen heeft dat die stukken alle twee aangeleverd zouden worden. Goed, dankjewel. Nog meer vragen? U als eerst.
Nou, dat is ook meer een vraag over jaarrekeningen van een gemeente. Kijk, waar we nu mee bezig zijn, dat is rapporteren over het verschil tussen de eindejaarsnota en de jaarrekening. En ik zie wel een hele grote verschil tussen de primaire begroting en de jaarrekening, die ik eigenlijk net zo interessant vind. En die vind ik feitelijk dat die een beetje onder de mat verdwijnen. Deze jaarrekening ook, het is ook iets van 150 pagina's.
200.
Nou, als je al die bladjes doorgelezen, dan verzuip je feitelijk erin. En ik weet niet wat er toen gebruikelijk is, of wat hoort of moet. Maar zou dat niet eens wat beperkt kunnen worden, zodat je gewoon zegt van ja, we rapporteren alleen op die hoofdlijnen aan de raad. Want dit is gewoon, al die straks technische vragen stellen natuurlijk. Alles wat in de jaarrekening staat is door de account gecontroleerd en het zal allemaal uiteraard is dat dan ook allemaal met waarheidsvinding is dat gerapporteerd. Alleen je kan er zo weinig mee. We krijgen straks allemaal vragen van, nou, dat is een kennelijk een stukje onbekendheid ergens mee, maar er gebeurt vervolgens niks meer met het antwoord feitelijk. Oké. Vind ik een beetje een nadeel van op deze manier jaarrekening bespreken.
Concreet is het zo, kan het niet wat afgeslankt worden en op hoofdlijnen doorgespeeld worden, want het is te gedetailleerd en bijna 200 pagina's zijn niet te bevatten. Wethouder, wat is uw reactie?
Ja, hier staat, dan gaat het lampje branden. Ja. Ja, voorzitter, ik denk dat meneer Van der Waal wel een punt raakt. Het staat er wel in, overigens, hoor. Het is zichtbaar, het is op programmaniveau is het zichtbaar. Dus het is wel een punt van aandacht. Hoe krijg je dat nou nog overzichtelijk? Nou, met alleen maar cijfermateriaal, wat ik als raadslid zelf al gevraagd heb, omdat je dan al die tekst en niet bij hebt. En hij zit, zoals ik nu begrepen heb, zit hij bij de stukken. Dus daarin zou je, dat is eigenlijk het antwoord op die vraag. Want die vraag herken ik, die ik zelf ook al een aantal keer eerder gesteld heb. Is, geef nou alleen maar, nou ja, in onze termen het grootboek, want dan zie ik al meer dan genoeg aan. Dat is eigenlijk ook uw vraag. Dat er grote verschillen zitten tussen, of dat er verschillen zitten tussen de primaire begroting en de uiteindelijke jaarrekening. Nou ja, we hebben het intern ook al over gehad over dat er ook al verschillen zitten tussen jaarrekening 15 en jaarrekening 16. En dan is het constateren is dan niet het doel, maar het middel. En het doel is om te zeggen, hoe komt dat dan? En waar ligt dat dan aan? En waar zit dat dan in? Dus ik kan er wel verzekeren dat wij intern daar wel die vragen over stellen en met elkaar ook discussiëren. Dus concreet uw antwoord. U heeft het grootboek. Ik ben altijd die term kwijt op productenrekening. Die heeft u en daarom kunt u datgene wat u wil zien in één oogopslag zien.
Wat kunnen we nou concreet afspreken? Wat zou uw wens concreet zijn?
Mijn wens zou zijn dat de getallen gewoon, zeg maar, ik heb voor mezelf eens even gekeken, we hebben 9 hoofdstukken, van beginnend van algemeen bestuur tot en met bedrijfsvoering. Er zitten verschillen tussen. Nou, als je nou kijkt op het totaal, dan is het verschil ook weer niet zo groot. Maar kijk bijvoorbeeld sociaal domein, daar zie ik ten opzichte van de primaire begroting een verschil van €1.501.000. En verschil tussen de jaarrekening en de eindejaarsnota €680.000. Dan ga ik de belichting bekijken en zeg ik, nou, oké, ik snap er geen pepernoot van.
Oké, ja, wethouder.
Ja, ik kan, daar kunnen we 2 dingen doen. Wat mij betreft kunnen we voor dit jaar, wil ik best kijken of we een soort samenvatting maken van de grootste verschillen en daar een uitleg op geven voor de behandeling van de jaarrekening. Maar ik denk dat dat misschien wel interessant is. En voor volgend jaar zouden we het allemaal iets integraler aan kunnen pakken. Door een soort samenvatting te maken. Met de grootste verschillen. Zou dat werken? Zou dat u helpen?
Okay. Meneer Bikker. Maar pak nou eens een formatje dat je vanaf die begroting naar de voorjaarsnota, naar de zomernota, eindejaarsnota en de jaarrekening gaat. Dat je gewoon door elke keer ook in dezelfde soort format dat gooit. Dat je niet elke keer die voorjaarsnota en de zomernota erbij moet kunnen pakken eigenlijk om terug te grijpen naar die jaarrekening.
Dat staat er. Ik zal even een voorbeeld geven. Bladzijde 67 van de 202 zie je de jaarrekening 15, de primitieve begroting, de begrotingnaarwijziging en de rekening en het saldo. Dus je kunt dat is er wel. Het zit in de stukken. Dus die gegevens zijn wat mij betreft heel overzichtelijk en duidelijk en misschien wel te veel in detailniveau weergegeven. Dus wat mij betreft is dat er wat u er vraagt. Van meneer Van der Wij begreep ik dat hij eigenlijk zegt van je overlaten met informatie, met bladzijden enzovoort. Geef me eerst nou eens eventjes gewoon 2 kantjes waarin de hoofdlijnen in zitten en de grootste afwijkingen.
Oké.
En nou, dat wil ik graag doen.
Oké. Conform de afspraak is vastgesteld, dan bij deze, dat de volgende keer anders is. De volgende vraag. Meneer, we zullen maar op volgorde doen, hè, om de beurt de vraag. Meneer Raak.
Ja, ik heb een paar vragen, maar laten we beginnen met... Ik was eigenlijk op zoek naar, ik zag bij de grafrechten, nou, die hadden we op basis van de ontwikkelingen tot en met oktober, hadden we een tonnetje naar beneden bijgesteld. En toen in de laatste twee maanden is er iets gebeurd waardoor we toch weer een ton zijn ingelopen. En ja, ik begreep de toelichting niet meer. Kunnen jullie wat toelichten over, zeg maar, waarom het eerst een tonnetje was afgeboekt en daarna weer een tonnetje bij is gekomen?
Wie mag ik dat woord overgeven? Nee, gelukkig niet. Venno. Je moet hem nog even aan de zijkant indrukken, Venno, en dan kun je naar bovenop. Ja, dus raadswerk is ingewikkeld, jongen.
Wij hebben in de eindejaarsnota voorgesteld om de opbrengstverzameling naar beneden bij te stellen op basis van de opbrengsten de eerste 10 maanden van het vorige jaar. Toen was er op basis van die cijfers reden om te zeggen, jongens, de geraamde opbrengst gaan we niet halen, die moeten we echt met een ton verlagen. Vervolgens hebben we de laatste twee maanden, dat is echt de laatste twee maanden gebeurd, substantieel meer opbrengst gehad.
Zijn meer mensen overleden?
Dus meer graven verkocht. En meer uitvaart gehad dan we aanvankelijk tot en met oktober hadden gedacht.
Oké, okay, meneer Vraak, wie had nog wilde reageren? 2025 en dan hebben we...
25 mensen overleden en dat blijft
meer.
Wat,
extra. En op 30.000 inwoners is dat een substantieel bedrag natuurlijk. Dus het schommelt heel erg sterk. Duidelijk? De volgende gemeentebelang ook een vraag.
Pagina 21. Daar staat de evaluatie van de bestaande regeling burgerinitiatieven. Ik ben benieuwd wat men bedoelt met wat daarachter staat. Het is van punt 4 het laatste stukje. Nou, ik heb het idee dat dit wat knip- en plakwerk is. Ik snap wel dat bepaalde organisaties toch een keer een stukje moeten brengen voor zo'n... Zo'n jaarrekening en dan pak je gewoon die van vorig jaar en dan gewoon er weer in. Maar ja, als je als organisatie serieus genomen wil worden, dan zal het ook prettig zijn als een sectorhoofd dat ziet of misschien het college dat nog ziet voordat dat een keer naar de raad toe gaat.
Wie kan er antwoord op geven? Wie wil? Wethouder?
Ja, ik zou in alle eerlijkheid zeggen dat ik... Dit stukje niet zo voor de geest kan wat hier nou bedoeld is. Dus wat mij betreft krijgen we gewoon schriftelijk antwoord op.
Oké. Okay. In de kamernoten staat nu nog wel een keer iets vergelijkbaars in, met euro's erbij. Alleen hier wordt gesteld dat die regeling eigenlijk niet echt noodzakelijk is. En vervolgens in de kamernoten, nou, dat krijgen we dan straks.
Er zit een discrepantie in.
Er zit nog een bepaalde discrepantie tussen die, zoals wij het zien in ieder geval tussen die twee. Okay.
Maar de toezegging van de wethouder staat, hier komt een schriftelijke reactie op. Ja? Meneer Van Eyck?
Ik heb ook een vraag. Maar ik probeer even de wethouder te helpen. We hebben hier specifiek bij stilgestaan. Het college heeft bij de bespreking van de kadernota expliciet besloten van, joh, wij hoeven die evaluatie niet af te wachten. Wij weten dat we gewoon 100.000 euro per jaar missen. Wij willen hem expliciet in de begroting gaan opnemen. En dat heeft geleid tot een kaderstelling in de concept kadernota. En dat door kruisten, misschien een verkeerd woord, maar dat maakt dan dat deze tekst, die maanden hiervoor geschreven is, want dit is het jaarverslag wat in maart al in het college behandeld is, dat onwaarschijnlijk wat op elkaar botst.
Oké, duidelijk. Dus het antwoord is al gegeven eigenlijk, dus het hoeft niet meer schriftelijk gereageerd te worden. Maar, de wethouder wil nog reageren.
Nee, het is goed dat je, John, dat je hierop even meegaat. Als het inderdaad over die kaderstelling hebt van die 100.000 euro, als je het daarmee vergelijkt, is wij komen erachter dat wij als college burgerinitiatieven op geen enkele manier snel kunnen ondersteunen. Soms gebeurt dat het snel moet gebeuren. En er is feitelijk geen euro budget. Er is wel een soort budget voor, maar dat moet dan ergens anders vandaan komen. wat in de regel eigenlijk heel onprettig is. Het is maar een heel beperkt gedeelte van het budget. Dus dat hebben wij in de kamerstelling opgenomen als wenselijk.
Ja, maar hier stelt u dat die regeling weinig tot niet gebruikt wordt.
Ja, maar dit
en,
is
een half jaar later zeg je van we gaan er een tonnetje voor vrijmaken.
Dat wil niet zeggen dat die initiatieven er niet zijn, maar die zitten vaak dan, die kunnen vaak uit andere budgetten opgenomen worden, zoals bijvoorbeeld de post onvoorzien, die wat mij betreft dan eigenlijk niet voor bedoeld is.
Oké, helder. Mag ik het VVD is aan de beurt voor de vraag. Nee, die hebben de kadernota ingediend, werd ik net gecorrigeerd. Ja. Dus,
ze zijn aan de jaarverslag, toch?
Ja, jaarverslag.
Dank u wel. Voorzitter, ik zat in. Klopt het dat de jaarrekening nog steeds concept is?
Daar wil de wethouder antwoord op geven.
Er staat grote letters concept op.
En er staat een grote letters concept op, of meneer Van Eyck, doe meneer Van Eyck maar even.
Ja, we hebben er concept, er staat concept op, omdat de jaarrekening voordat die door het college is vastgesteld, aan u ter beschikking is gesteld.
Ja.
Er zijn met alle respect nog een paar ondergeschikte punten gewijzigd in de tekst. Dus in de tekst die u deze week op het RIS staat, is een fractie die nu sinds een paar minuten op het RIS, of ja, zo net op het RIS gezet. Is op het gebied van de jaarrekening een fractie, een paar letters anders. De kadernota, die dan waarschijnlijk ook nu op het RIS staat, daar zitten bijvoorbeeld in de matrix, de meicirculaire is daar inmiddels in verwerkt. En hoofdstuk 1, die in uw conceptversie nog niet gevuld is, is in de. Dus in de kadernota is nou echt wel wezenlijk wat verandert. Alleen de meicirculaire financieel gezien. En inhoudelijk behoorlijk, maar de jaarrekening niet echt.
Nou heb ik al die 200 pagina's gespeld, 206. En moet ik nou nagaan zitten kijken welke er gewijzigd zijn?
Als dat het geval was geweest, dan hadden we u daarop gewezen.
Okay.
Let op, bij de kadernota is het heel helder, want dan was het gewoon, de meicirculaire zit er niet in. En die zit er zometeen wel in.
Okay.
En hoofdstuk 1 zat er niet in, die zit er nu wel in. Dat zijn de verschillen.
Meneer Vet van de VVD.
Nou, in het concept, daar zat op een bepaald moment een raadsbesluit bij. En daar stond bij dat er 1,3 miljoen zou worden aangewend voor afboeking van activa van derden.
Dat is goed dat u dat
zegt. We krijgen nu een raadsvoorstel waarbij de 2,3 geheel wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
Ja, kijk, dat is veranderd. Dat is in de laatste vergadering van het college is dat.
Daar had ik ook een vraag over.
Ja?
Kleine dingen, het is maar.
Scheelt niet veel. Nee, maar ik zat namelijk in dat kader, want als ik het goed begrepen heb, is dus in de jaarrekening 2016 voor die afschrijving van die investeringen 3,1 miljoen afgewerkt. Daar komt dan die 1,3 miljoen op bij. Is het dan totaal, praten we dan bijna over 4,5 miljoen?
Nou, de wethouder wil antwoorden.
Het is een terecht punt als het gaat over die afboeking, uw eerste vraag. Die hebben wij in het college besproken. En wij waren in het college van mening dat wij onszelf op deze manier wel heel erg versneld verarmden. En wij dachten dat wellicht handiger kon. Nu blijkt dat ook nog te maken te hebben met een stelselwijziging. Een stelselwijziging in afschrijving van investeringen die eigenlijk van derden zijn. En dat betekent dat we de jaarrekening vastgesteld hebben in het college met een achtneming van het niet afschrijven. Maar het is een stelselwijziging die al eerder ingezet is. Dus dat betekent dat wij die later nog wel een keer moeten afboeken, omdat het investeringen zijn die eigenlijk niet meer op onze balans thuis horen.
Ja, want ik begrijp goed dat in de rapport van de accountants, dat staat op een bepaald moment, wordt genoemd die stelselwijziging. En dat je ook andere posten die daar van aanmerking komen, nog moet opnemen. En daar zal het dan het geheel onder moeten vallen.
Oké, ik heb daar ook nog een andere vraag over. Dit gaat om substantiële bedragen. Dat is het eerste. Het tweede is, het gaat ook wel over iets in je structuur die je wijzigt. kan dat zomaar zonder de raad daarin te raadplegen? Dat voelde ik me af toen ik dat zat.
Zover ik het weet, heeft de raad op een bepaald moment goedgekeurd.
Maar dat eraf gehaald wordt?
Ja.
Oké. Okay.
Alleen,
dat wist ik niet meer.
Dus hebben we nou een balans met lucht erin?
Oké. Okay. Ja, de controle. Meneer Van Rijden.
Ja, hij doet het. Dit werkt vanavond. U heeft het inderdaad de passage in het accountantsverslag gelezen. Zometeen komen Reiners terug van die Lloyd, die zou het ook nog eventueel kunnen toelichten. Pagina 11 onderaan. Het gaat in het voorstel wat u gelezen heeft, zouden we die laatste twee investeringen ook versneld willen afschrijven. Omdat de stelselwijziging waarvoor u al goedkeuring heeft verleend, die ziet toe op de investeringen die volgens de kadernota 2017 die erin zijn genoemd. De accountant die attendeerde ons erop, weet dat op jullie balans nog een tweetal investeringen staan die voor versnelde afschrijving in aanmerking komen. Ik zeg ja, daar heeft de accountant gelijk in. Maar uw raad heeft het budget om versneld af te schrijven niet beschikbaar gesteld. We hebben het ook niet gevraagd. En dus konden we deze twee investeringen niet afschrijven ten laste van het resultaat 2017. Want anders zou er sprake zijn van begrotings 2016. Want anders zou er sprake zijn van begrotingsonrechtmatigheid. Met als gevolg een mogelijke niet goedkeurende controleverklaring.
Ja.
Het kan nog erger worden.
Nou.
Daar kan het adviseert. Hij zegt ja, het is een stelselwijziging. Dus ik heb begrip voor het feit dat jullie niet versneld hebben afgeschreven vanwege het risico van begrotingsonrechtmatigheid. Maar een stelselwijziging, zoals u weet, moet wel volledig worden doorgevoerd. Vandaar dat de accountant zegt, pas hem dan in 2017 toe en vraag daarvoor budget bij de zomernota 2017. Dus dan gaat het resultaat gaan we nu dus volledig storten in de algemene reserve. Maar we komen zeer waarschijnlijk met een voorstel terug om deze twee laatste investeringen versneld af te schrijven.
Oké.
Ten laste van 2017.
Dank u wel voor de toelichting.
Hoeveel bedragen zijn
dat? Dit is in de schaal afgehandeld van het VVD. Dan mag nu. Je had één vraag gesteld, toch?
Ja.
En ik ga een rondje maken naar iedereen. Want de vorige keer waren er vijf vragen gesteld door één fractie. Toen was een andere fractie nog niet aan de beurt geweest. Dus nu is het CDA aan de beurt of de ChristenUnie eerst maar, ja?
Dankjewel, voorzitter. Ik had eenzelfde vraag die nu gedekkeld is bij die afschrijving van boekwaarde van investeringen. Een andere vraag betrof, het is altijd fijn als ik ook in beeld heb wat ik zoek. Dan zat hierboven nog iets. Ik zit een beetje op de wip of dat nou een voldoende technische of toch meer een inhoudelijke vraag is.
Probeer het.
Er zijn wat meevallers gemeld op bladzijde 5. En die staan in volgorde van omvang. En dat begint met een forse post minder uitgaven WMO dan begroot. En een extra teruggave beschermd wonen. Ze staan niet in de volgorde, zie ik.
Nee, maar stel uw vraag.
Draai ze even om, dan staan ze echt de volgorde. Maar zijn er ook, ik heb ook wat zitten zoeken, maar even nog niet kunnen vinden. Zijn er redenen waarvoor die onderscheidingen er zijn?
Waarom is er geld overgebleven bij dat deel? Daar weet de wethouder antwoord op.
Ja?
Meneer Anderweg, als het goed is, is dit een samenvatting zeg maar, van de grote mee- en tegenvallers in de jaarrekening. En alle mee- en tegenvallers die groter zijn dan 25.000 euro of daadwerkelijk van belang, die zijn genoemd in afzonderlijke hoofdstukken. Omdat dit echt de hele grote zijn deze zeg maar genoemd. Om in ieder geval even te laten zien waar het in deze jaarrekening om gaat. Dus eigenlijk is alles wat er staat wel toegelicht.
Dus in een vervolg.
Oké. Ja? Nou, dat was één vraag, hè. Nou, het CDA aan de beurt. De wethouder wilde nog een opmerking maken.
Ik hoorde de heer De Haak zeggen, ja, maar dat staat toch al op bladzijde 5, wat de heer Van der Wal vraagt, of de heer, datgene wat ik aanbied. Maar dit gaat vanaf de eindejaarsnota. Dat gaat over van jaarrekening daarvoor primair.
Oké. Ja. CDA. Meneer De Boer.
Dank, voorzitter. Ik zit ook even te kijken. Pagina 78, de afval en lasten. Dus bij de analyse van de verschillen 2016. Het voordeel van 46.000, die begreep ik niet helemaal. Aan de ene kant staat er de lasten zijn 46.000 lager. En dan later wordt er weer gesproken over kosten en dan weer 15.000 wat het heeft opgeleverd. Een onvoorzien positief verschil dan weer van 46.000. Kan die rekensom misschien nog even van mij gemaakt worden? Misschien, ja, als ik hem nog drie keer goed lees, dan snap ik hem. Maar als ik hem nou snel lees, snap ik hem niet helemaal.
Klopt. Maar wie wil er op antwoord geven? Ja?
Ik zal een poging wagen. Ja, heel simpel gezegd, 31 plus 15 is 46. Dus ik weet niet of ik die link gelegd heb. Maar
dat klopt.
Mag ik dan wel even...
Nee, even Vindem uitlatteling.
Ja. Dan moet ik eigenlijk zelf even keer goed lezen. Er is een verschil ten opzichte van de begroting zoals die geraamd was. We gingen ervan uit dat er aan kosten een bedrag van 31.000 euro uitgegeven zou worden. Mm-hmm. En u heeft het 15.000 euro opgeleverd. Oh. Dat geeft een verschil van 46.
Nou, snap.
Oké, mooi.
Mag ik daar nog
een vraag
over? Ik had daar ook een vraag over.
Je had ook een vraag.
Maar de telling die had ik wel. Dat kan ik nog. Ik voel me alleen af, want er staat een verklaring op de papierprijs. Maar gaat het bijvoorbeeld om het oud papier wat verenigingen ook inzamelen? Wat we dan de inhoudelijke achtergrond?
Ja, ik weet niet of er meer of minder ooit ingezameld is. Maar de prijs die we daarvoor krijgen is gewoon fors hoger geweest.
Oké. Want ik kan maar misschien dat ik mijn geheugen minder steken. Want ik heb wel eens ook gehoord dat we eigenlijk maar wilden stoppen met dat inzamelen. Want het kost eigenlijk alleen maar geld. Terwijl het voor verenigingen dan geld oplevert. Maar zouden we daar misschien iets meer achtergrond over kunnen krijgen? Van wat,
ja, nee.
Ja, maar verenigingen zamelen steeds ook oud papier in. En wat heeft de papierprijs? Ja, waarom is de papier?
Nou, maar verder. Nou, ik weet inderdaad dat er toen een. Vroeger ging het eigenstandig door verenigingen naar particulieren. Ja, maar. Ik denk dat namelijk, als je het hele uitgebreide stuk wil weten, want ik had daar een vervolgvraag op, welke geldstromen gaan er nu naar de verenigingen? Want dat is je vraag, eigenlijk, of niet?
Nou ja, ik vroeg me net af, is dit zeg maar wat opgehaald wordt door de verenigingen en ook wat toelichting op papier? Gewoon, ik zou daar wat meer achtergrond op kunnen krijgen.
Oké.
Digitaal.
Ik wil er wat over zeggen.
Meneer Van Heijden.
Gescheiden inzameling is een van de doelstellingen die ook bijdraagt aan een duurzame samenleving. Gescheiden inzameling. En niet gescheiden inzameling, wanneer we het papier niet gescheiden inzamelen, dan komt het op de grote hoop terecht. En die grote hoop die wordt verbrand. En verbranden is in ieder geval vele malen duurder en milieuvriendelijker ten opzichte van het ophalen door de verenigingen. En net op die manier ook het verhoeden van de inzet.
Maar meneer Van Heijden, de vraag is eigenlijk, kan ik wat meer achtergrondinformatie krijgen? Deze vraag is bekend, denk ik, dit antwoord. Hè? Dus dat gescheiden moet afvallen.
Ja, heeft u het jaarverslag, de jaarstukken van Waterlanden gelezen? Staat in.
Nee. Maar, even een vraag, mevrouw Van Haven.
Ja, ik heb ook de jaarstukken van Waterlanden gelezen, dus ik was in de veronderstelling dat nu heel de financiële afwikkeling van het oud papier via Waterlanden liep. Omdat dat daar ook terugkomt en dan denk ik, waarom staat het dan expliciet nog steeds in de gemeentebegroting? Of is dit alleen nog in de jaarrekening dat het met de ingang van 2017 over is gegaan financieel naar Waterlanden?
Voor zover ik weet hebben we met Waterlanden een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. En dat betekent dat de autopierbusiness niet via een verdeelsleutel wordt afgerekend zoals al het overige. Maar dat er autopier ja, met de individuele gemeente wordt afgerekend. En de waardame zelf rekent weer met de vereniging af. Maar goed, die rekenen met de vereniging af.
Mogen wij weten, want dat is de concrete vraag, hoe die geldstromen dan lopen naar de verenigingen toe? En of hoe dat daar een lijn in zit, want vroeger was er een afspraak met de vereniging dat ze op zijn minst dat zouden krijgen wat ze tot nog toe ook hadden ontvangen. Maar dat ook de meer opbrengst, want dat was toen het geval, de meer opbrengst zou ook verdeeld worden en voor een deel naar de vereniging in de kerken gaan.
Ja, wat mij betreft pakken we deze gewoon schriftelijk even op en zoeken we het even uit.
Oké. Okay.
Ja, want jammer, je gaat nu heel erg op detail, want als het papier nou minder opbrengt, dan moet het dan met de vereniging minder krijgen. Dan krijgen we dat soort discussies.
Nee. Maar er komt een toelichting, begrijp ik al. Ja? Dan gaan we weer naar deze kant, naar de SGP, meneer Van der Wal. Ook welkom, meneer Groot.
Ja, ik heb een vraag over NPG, de compagnie. Hoe zit het daar nu eigenlijk mee? Want er komt het hele lijstje feitelijk niet voor. En ik hoor altijd maar over de compagnie praten. Ik zeg, nou ja, waar hebben we het eigenlijk over? Kennelijk hebben we daar niks mee te maken, want het staat nergens in de jaarcijfers. Hoe is dat geregeld?
Even niet hard om te zeggen of die wel of niet in de jaarcijfers terechtkomt. We hebben inderdaad afspraken gemaakt met een aannemer daar. Die zijn al van oudsher. Ik dacht, ik kan u wel melden dat we hopen dat we zo rond de jaarwisseling de eerste paal nog op kunnen laten gaan.
Elke jaarwisseling?
Komende jaarwisseling.
Oké, dankjewel. Partij van de Arbeid, meneer Den Haak.
Ik had een vraagje over de... Even op zoek naar het staartje, het zat even in de bijlagen. Met onder de bedrijfsvoering, daar staat een staartje over... Waar staat het nou? Nou, over de ontwikkeling eigenlijk van de directe personeelskosten in 2016 en... ten opzichte van 2015.
Welke bladzijde?
Ja. Laat anders eerst gemeentebelangen.
Nou, gemeentebelangen, zoek even verder. Gemeentebelangen.
Maar in de 32 hebben we nog een vraag over. Dat gaat over het verbeteren van het fietspad van de Molenkade en Groot-Amers. Ik heb begrepen dat deze jaarrekening in maart in het college is geweest. Dus het is een beetje gedateerd. Maar daar staat bij dat er een start is gemaakt met de uitvoering. En de opleving wordt verwacht in het voorjaar van 2017. En dat heeft u in maart heeft u dat geconstateerd. Mag ik dan toch aannemen? Hoe zit dat precies? Want volgens mij zijn ze vorige week begonnen. Dus die gaat dat nooit redden. Maar dat is een beetje dat knip- en plakwerk waar ik het net over had.
Nee, even, de vraag is concreet.
Die zijn al eruit. Ik wil nog als antwoord geven, maar daar wil ik een oude mening. Ja, dankjewel.
Goeie vraag. Ik zou het eigenlijk niet weten. Die gaan we dan wat mij betreft gewoon schriftelijk beantwoorden.
Ook schriftelijk wordt deze vraag beantwoord.
Voor de jaarwisseling. Ja.
Oké. Okay. Meneer Den Haak heeft inmiddels zijn bladzijde gevonden.
Ja, pagina 152. Er staat even ten opzichte van de rekening 15 zijn de directe personeelskosten ongeveer met 1 miljoen gestegen.
152.
Ik vroeg me af, wat staat de verklaring voor?
De directe personeelskosten zijn gestegen met 1 miljoen. Wat is de verklaring daarvan? Wie kan daar antwoord op geven? Meneer Van Maurik.
Een van de verklaringen dat de directe personeelskosten zijn gestegen ligt onder meer in de enorme uitbreiding op onder andere het sociaal domein. We hebben natuurlijk veel meer taken erbij gekregen en die vragen om budgetten, dus dat soort van dingen, 15, 16, het meest substantiële is daarbij het sociaal domein. Dan gaat het echt om tonnen.
Meneer Den Haak?
Ja, maar in 2015 hadden we ook al die taken op sociaal domein.
Ja, maar feitelijk moet je begroting 2016 versus de realisatie 2016 met elkaar vergelijken. Want op een gegeven moment krijg je een begroting 2016 waarbij de budgetten worden gevoteerd. En die hoeven dus niet in overeenstemming te zijn met de budgetten die in 2015...
Oké, meneer Van Rijden?
Het individuele keuzebudget, dat is ook een eenmalige last geweest.
Ja, en daar komt erbij inderdaad dat je in 2016 hebben we de vakantieverplichting op moeten nemen van dat is 3,5 ton. En die had je bijvoorbeeld in 2015 had je dat ook niet.
Dus oké, meneer Naak. Je hebt toen een extra last in de klok. Ja, meneer Naak.
Ik heb die snap ik, het hebben we in Rotterdam ook gedaan. Dus je hebt ook al 23 miljoen toen.
Ja.
Maar ik ben gewoon op zoek naar zeg maar, die miljoen en ik snap dat. Maar ik zou dat iets namelijk gespecificeerd kunnen worden.
Oké. Okay. Nou, dat is de toezegging. Even specificeren hoe dat met die miljoen
is. Is dat een prijseffect of is dat personeelsuitbreiding of met je zoonverklaring?
Oké, okay, dankjewel. De volgende, de VVD. Je had net nog een vraag, die zit te popelen.
Dank u wel, voorzitter. Een paar kleine opmerkingen. Op bladzijde 10 staat, we hebben het jaarverslag voor de derde keer in het eerste kwartaal gepresenteerd. We zitten nu in mei, ik weet niet hoe lang dat kwartaal duurt.
Nee. Maar het jaarverslag was normaal gesproken wel aan het begin van het jaar. Maar we hebben als presidium toen besloten om er samen te trekken, toch?
Het was niet klaar, hè?
Het was niet klaar. Oh, nee, het financiële deel was nog niet klaar.
Nee, maar het kon niet.
Het verslag wel.
Het andere ook niet.
Oké. Okay. Maar dat klopt niet.
Op bladzijde 96 heb je een leuke verschrijving. Dan heb je het over de koninkrijksrelaties. Ja, ik denk dat de crisis, koninkrijk crisis moet zijn of zoiets dergelijks. Maar dat klopt niet helemaal. En nog gemeenschappelijke regelingen. Kunnen die gemeenschappelijke regelingen als vestigingadres een postbus hebben?
Oké. Okay. Dit lijkt me nou, want het is best wel gedetailleerd.
Ja. Allemaal hebben ze een normaal adres. En deze postbus. Zitten ze in Zwitserland of zo? Weet ik wat.
Ja. Nou, hier krijg je, denk ik, want dat weet ook niet iedereen een antwoord op.
Als gemeente Molenaar heeft ook een postbus.
Ja, die hebben geen eigen kantoor. Ja, dat is waar.
Ja?
Maar hier komt op deze vraag, op deze drie vragen komt antwoord. Ja?
Ja.
Of een reactie.
Mag er nog eentje?
Ja, dan mag als het zo'n kleine is.
Ja, precies.
Dit was geen vraag, dit was even
een opmerking. Op 123 ter Grex 2016, daar heb ik de balanswaardering van de leningen OG en de UG. En dat is nog niet helemaal duidelijk. Ze worden bij elkaar geteld en dan kom je op 76,9 miljoen. Dus dan tel je de schulden en de vorderingen bij elkaar.
Oké. Okay.
Dat lijkt me niet logisch. Mijn mening zit daar een verschil
in. Wat bladzijde staat het, weet je dat?
123.
123.
Naar mijn mening zit daar een verschil van 16 miljoen ongeveer.
Oké, okay, dus daar komt ook een opmerking over. Of kun je het gelijk... Nou,
123.
Want die hebben een verschil tussen een oude en een nieuwe. Ja. Ja, het is een heel gedetailleerde vraag. Ja, dus deze wordt ook schriftelijk afgehandeld. Dankjewel voor deze, dat zijn we wel een beetje gewend van meneer Vet, dat hij het zo doorpluist dat er altijd een aantal dingen uitkomen. Die vragen oproepen of onjuistheden zijn, ja? Nog een reactie van de wethouder.
Ja, ik wil jullie wel even meenemen in een geintje wat we intern hier wel over gedaan hebben. Dus ik wilde met jullie permissie op 1 april had ik willen vragen om 1 miljard te mogen lenen. Omdat namelijk de rente negatief is. En wij gegarandeerd door de staat een 0% terugkrijgen. En dat betekent dus dat wij...
Overhouden.
Serieus geld overal waar ze heel veel geld lenen, maar we hebben het op een of andere manier uiteindelijk niet gedaan.
Dat heb je waarschijnlijk privé gedaan.
Nee, helaas, als ik privé leen, betaal ik nog steeds rente. Maar als overheid zit, zoals je ziet, zit je in de min. Dus dat. Goed, dat is.
Dankjewel, dat was een leuke. De ChristenUnie.
Ja, daar was er nog één. Dank u wel, voorzitter. Ik ben even op zoek. Ik dacht dat het pagina 85 oud was. Pat. Ja, er staat, ik denk in hetzelfde staatje als waar de heer Haak net iets over personeelskosten vroeg. Even kijken. Nee, het is een andere. Dat gaat ook over directe personeelskosten, maar het is een ander bedrag. Onderaan bladzijde 85, baten overige bijdragen. Daar wordt gesproken over incidentele inkomsten automatisering en inkomsten huisvesting. allebei roepen ze wel iets op van, hey, wat zijn dat nou? Verdienen wij ergens geld aan? Aan onze automatisering en aan huisvesting.
Concrete vraag. Ja, hoe krijgen we geld binnen via automatisering en hoe krijgen we geld binnen voor huisvesting? Wie kan er antwoord op geven?
Binnen de financiële administratie zijn we verplicht de regels van de gemeentelijke overheden na te leven. En dat betekent dat we met betrekking tot incidentele opbrengsten die we hebben, dat we die niet kunnen negatief kunnen verantwoorden onder de lasten. Met andere woorden, dit zijn incidentele opbrengsten van bij automatisering is dat, zijn dat incidentele inkomsten in verband met dienstverlening die we verricht hebben aan derden onder andere. Maar ook apparatuur die mensen hebben overgenomen omdat ze naar een andere betrekking hebben omgezien. En dat geldt ook voor de huisvestingskosten. Die opbrengsten die we daarvan hebben, die incidentele opbrengsten, bepaalde afrekeningen en dit soort van dingen, die moeten we ook als baat verantwoorden. Vandaar dat het op deze manier in de boeken komt.
Oké, okay, is die zo voldoende?
Die lasten kon ik even niet volgen volgens mij. Want dat gaat dan toch om het gaat om echte inkomsten.
Echte inkomsten.
We verhuren een deel van ons
precies
van een pand.
Eén bijvoorbeeld in ons basiskantoor in Groot-Amers is er een kleine ruimte. Zeg maar het politiebureau verhuren wij onder en daar krijgen wij geld voor binnen en dat, die inkomsten die worden onder de baten verantwoord.
Ja. Ja, de Vrije Baptistengemeente in Blesschraag bijvoorbeeld. Ja? Oké, okay. Nog meer vragen. CDA.
Dank. Een vraag nog over de kapitaallasten van investeringen. En het geldt zowel voor de rioleringen als voor de wegen. Daar zie je hetzelfde effect. Dat er een behoorlijk voordeel ontstaat doordat er kapitaallasten later pas starten, doordat projecten later worden opgeleverd. En ik ben wel benieuwd naar de reden daarvan. Want ik vind het ook wel frappant dat hier dan staat in de begroting 2017 hebben we meer dan voorheen rekening gehouden met de praktijkervaring dat de afschrijving van vervolgingsinvesteringen veelal later start. Dus ik ben wel benieuwd, dat zie je dus bij reguleringen en ook bij andere civiele werken. Ik ben wel benieuwd wat daar achter zit.
Wie hier, Venno.
Nou, we zijn daar de afgelopen jaren wel steeds scherper in. Dat we zeg maar de afschrijvingslasten pas ramen als we bijna zeker weten dat het werk ook afgerond is. Maar het blijkt gewoon door de jaren heen dat er toch steeds werken zijn die langer duren dan we vooraf hebben ingeschat. En als een werk langer duurt, dan start de afschrijving ook later. En dat is eigenlijk de enige reden waarom de lasten dus ook lager zijn. Maar nogmaals, we zijn er wel steeds scherper op, maar het blijft erg lastig. Omdat we soms tegenzitten en ja, toch langer duren dan we aan de voorkant hadden gedacht.
Ja, dit is natuurlijk het technische antwoord. Ik bedoel hem zeg maar meer inhoudelijk. Ik bedoel, deze kan ik helemaal volgen. Maar goed, misschien is dit ook dan nu even niet de plek om die inhoudelijke achtergrond
de wethouder.
Ja, ik ga niet politiek beantwoorden, maar wat wij beogen is zo realistisch mogelijk te begroten.
En ik heb het ook gezien dat er heel veel wegen bijvoorbeeld veel later gestart zijn. En de oudste is van 2009, bijvoorbeeld de Gerbelandse Dijk. Dus dat is wel een die heel erg ver teruggaat. En daar zou het waterschap een onderzoek doen. Maar hoe zit die relatie tussen de gemeente en het waterschap? Want dat duurt wel heel erg lang, hè? Als je praat over 8 jaar en je hebt geld op de bank staan. Of in ieder geval in de begroting staan. Hoe zit dat dan? Dat is een vraag. Dat is een vraag dus. Hè? Ik mag ook wel eens een keer een vraag stellen. Er zit een overlapping met de vraag die daar gesteld
is.
De verdiepingsvraag. Ja. Hoe zit dat dan?
Die ga ik met alle liefde schriftelijk beantwoorden.
Ja, er staat wel een toelichting achter van dat onderzoek, maar het duurt wel heel lang. En hoe zit dat dan met de relatie tussen de gemeente? Want wij hebben zoveel geld daarvoor staan op onze begroting. En dat houden we al jarenlang vast. En er gebeurt maar niks. Maar goed, dan is...
meneer Van der Waal van de SKP. Het is dus niet noodzakelijk dat je weer een vraag moet stellen. Hè? Dus het is, ik ga het rondje maken als je zegt van ik weet het zo, dat is goed. Oké, okay. De kadernoten doen we ook, maar we zijn ook later begonnen, wethouder.
Ik heb,
ja, jammer.
Okay. Ik heb een technische vraag en ook nog een opmerking. Eerste opmerking. De auditcommissie van 29 november hebben we afgesproken dat er een overzicht gemaakt zou worden bij de jaarrekening van de inkomsten en de uitgaven WMO. Hm. Heb ik die gemist? Of heb ik dat niet goed gelezen of zo?
Even een vraag aan,
oh, is dat ook een Murphy?
Ik ben Murphy, denk.
Eigenlijk stel je de vraag, mogen wij een overzicht hebben van de inkomsten en uitgaven van de WMO? Want die vraag is ook al een keer door meneer De Haak gesteld.
Ja? Volgens mij is aan de Raad ook een productenrekening 2016 toegezonden. Daar staan in principe alle uitgaven op het laagste detailniveau beschreven. Die hebben jullie deze keer wel een keertje op tijd gekregen. Die konden jullie ook helemaal uitkluizen in tegenstelling tot de voorgaande jaren. Want in de jaarrekening 2015 hebben jullie die volgens mij niet gehad en nu wel. Dus daar zit denk ik iets meer informatie in dan voorheen is gegeven. Wat betreft de inkomsten, dat zit natuurlijk in de algemene uitkering. Daar kunnen we een specificatie van geven, maar dat gaat eigenlijk om twee bedragen. De decentralisatieuitkering en de integratieuitkering. Dus
die als we die dan krijgen, dan zijn we toch compleet. Nu nog niet.
Maar eigenlijk vraagt u dus, krijgen we die dan wel? Maar die staat er volgens mij ook al wel in. Op enig moment.
Die staan erin, ja. En ook op hoofdstukniveau staan alle uitgaven genoemd. Dus
ja, maar je had nodig dat inkomsten er niet zo makkelijk uit te halen waren.
Ja, dat betreft dus eigenlijk alleen de integratie en decentralisatieuitkering en natuurlijk de eigen bijdrage van de mensen. Nou ja, dat is ongeveer 3 ton, dat is het.
Eigenlijk wordt er concreet gevraagd om een overzicht en niet dat mensen een zoektocht moeten gaan doen naar hoe dat precies is.
Het is gewoon toegezegd de vorige keer. Ja. Ik heb het niet om gevraagd, maar goed, ik neem graag mijn buurman in, neem ik mee. Dus ik vraag gewoon om zeg maar nakomen van die toezegging.
Weet je
als het niet zo moeilijk is, waarom niet?
Oké.
Ik hoorde, en ik denk dat terecht is, op het moment dat je, wat u wilt weten is, hoeveel krijgen we binnen en wat gaat eruit?
En wanneer?
En dat op één kantje. Ik denk dat we dat relatief snel kunnen aanleveren.
Oké. Okay. Ja? Dankjewel.
Dit was dus een opmerking.
Dit is een technische vraag. Vooruit. Maar naar aanleiding van het verslag van de Hoofdcommissie. Ik heb een vraag over de bouwleges, bouwvergunningen. Nou, we waren in de begroting 2016 een beetje optimistisch. We zijn uit de crisis. We gaan een stukje meer begroten. En nou, valt toch wel een beetje tegen. We zitten nog op het niveau van 2015. En we hebben een wethouder, hij is nog niet zo lang in dienst als wethouder, maar die is erg enthousiast over verkoop van gronden en zo. En daar horen bouwvergunningen bij. Dus ik zou graag willen weten waarom het een ton minder is, terwijl we 2016 is in het algemeen toch best een positieve, goed jaar was voor het afgeven van bouwvergunningen. Meneer Van Maurik.
Ja, zoals u bij de eindejaarsnota heeft kunnen lezen, hebben we als risico hebben we al aangegeven dat we waarschijnlijk nog 100.000 euro minder binnen zouden krijgen. Het blijkt toch heel moeilijk te zijn om bouwvergunningen realistisch te ramen. Want het is namelijk zo dat bouwvergunningen het moment dat een bouwvergunning meedoet in de opbrengst, het betreft de datum van aanvraag. Nou is het zo dat er in december veel mensen nog even een bouwvergunning in aanvragen. En daardoor valt het veelal mee. Dus in de eindejaarsnota hebben we gezegd van nou, de opbrengsten blijven achter op de verwachting. Maar het zou best mee kunnen vallen. Het viel niet mee. Dit jaar zijn in december zijn de aanvragen achtergebleven ten opzichte van andere jaren.
Maar lopen we daar nu voor? Want als het in december vergeten zijn, kan ik me voorstellen dat het in januari bouwvergunning aanvragen regende of zo.
We lopen niet voor.
Oké, okay, dankjewel. Dat is helder zo. Even jongens, nog één rondje voor de jaarrekening. En daarna gaan we naar de kadernota. Is dat akkoord? Meneer Den Haak.
Ja, één opmerking dan over het stuk zelf. Ik miste de DIN bij het hoofdstuk economische dragers, of het hoofdstuk economie, zeg maar. En volgens mij staan ook af en toe nog echt oude teksten van 2016, maar dat is even vormding. Een andere vraag die ik had, er staat in het hoofdstuk over ondersteuning, staat een toelichting op zeg maar het verfijningsprogramma Sociaal Domein. Alleen ik had eerder een keer gevraagd om een met schriftelijke vragen van, joh, ik zou graag willen weten hoe staat het nou financieel en inhoudelijk. Nou, toen is gezegd, joh, we rapporteren via de standaard PEC-producten. Nou, nu staat er wel een inhoudelijke toelichting op hoe het gaat, alleen financieel gezien kan ik nergens vinden hoeveel geld er nou is uitgegeven aan het verfijningsprogramma.
Even, heren.
Nou kan ik wel zien, bij de incidentele baat en lasten zie ik soms wat dingetjes staan die, maar weten jullie dat ze, of zouden jullie anders kunnen, ik zou wel graag weten hoeveel hebben we uitgegeven op het verfijningsprogramma in 2016.
Oké, wie kan daarop reageren?
Helemaal op detailniveau kan ik u dat nu niet vertellen, maar ik kan wel vertellen dat het heel weinig is geweest, want we hebben met de eindejaarsnota juist aangegeven dat het pas in juni is vastgesteld, zeg maar, dat verfijningsprogramma. Dus de doorloop om het uit te voeren was maar heel erg kort. De ideeën zijn eigenlijk ook pas in het loop van vorig jaar ontstaan. En met eindejaarsnota hebben we aangegeven, joh, we kunnen dat nu niet wegzetten. We hebben de ambtelijke capaciteiten niet voor. Maar ook zeg maar, in de samenleving hebben we daar de ruimte niet voor. En toen is ervoor gekozen om het merendeel dus door te schuiven naar 2017. Om het op die manier te kunnen uitvoeren. Dus ze zijn eigenlijk, ja, ik zal zeggen 80%, 90% is gewoon niet besteed. Maar is dus in 2017 zal dat besteed worden. Via de middelen doorgeschoven middelen. Die staan overigens ook in het voorstel van het raadsvoorstel. Waar die 4,5 ton middelen worden doorgeschoven in die reserve die daar wordt toegevoegd. Dus daar bestaat dat voor het grootste deel uit.
Meneer Den Haak?
Bij doorgeschoven kan je ook expliciet zien hoeveel geld dat dan is voor het verfijningsprogramma. Dat haalde ik hem, maar dat kan in mijn beperkte...
Nee, dat staat een tot regeltje niet bij, maar waar die reserve uit bestaat. Kan helemaal op detailniveau zo opgezocht worden. Volgens mij staat het zelfs in de bijlagen, reserves en voorzieningen, maar dat weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar dat is zo beschikbaar. Dus in één oogopslag is dat...
Zou je wel, zeg maar, hoeveel is er uitgegeven, hoeveel wordt er doorgeschoven? Dat zou ik dan graag even weten.
Ja, oké. Geen enkel probleem.
Dankjewel. Meneer Bikker?
Ja, een laatste vraag naar aanleiding van de vraag die Henk had. Henk zegt, een nieuwe wethouder, we kunnen daar niet alles verwachten, maar vanuit ambtelijke verantwoording, beantwoording, begrijp ik...
Welke vraag heeft u, meneer Bikker?
Begrijp ik kom tot het punt, meneer Bikker. Begrijp ik dat juist die, normaal hebben we altijd in november, december een piek in de aanvragen en in de uitzendbouwvergunning, maar juist nu, terwijl de wethouder dus al zit, hebben we in december die piek niet. Dat is eigenlijk het antwoord wat ik net kreeg. Ziet de wethouder daar een verband tussen zijn komst en aanwezigheid? Hè? De aantrekkende economie en de bouwaanvragen die we in heel het land zien en de piek die wij niet hadden.
Ik stel voor dat hij die schriftelijk afwerkt.
Ja.
Nee. Nee, hij zegt nee, dus dat hoeft niet. Oké, okay. Dankjewel meneer Bikker. Meneer Vet van de VVD.
Voorzitter, ik ben maar een leek.
Als je
zit te kijken naar allerlei kosten- en batenanalyses, dan zie je wanneer de lasten hoog worden, en die zijn meer dan de werkelijkheid is meer dan de raming, dan komt er in het verschil een minnetje te staan.
Ja, ja, zo bedoelt u het.
Kijk je bij de baten, en zijn de baten hoger dan de raming, dan komt er ook een minnetje te staan. En dat lijkt me niet logisch.
Meneer, dit klopt? Meneer Van Rijden?
Ik geef meneer Vet gelijk.
Hij geeft meneer Vet gelijk. Oké. Okay. Wordt het gewijzigd?
Ik kan er nog wel een klein dingetje aan toevoegen. Ik weet dat in het verleden in deze gemeente is er wel gepresenteerd op wijze die niet altijd even makkelijk te volgen waren. Toen hebben we uiteindelijk ook besloten om bijvoorbeeld minbedragen rood te maken. Rood en zwart, dat gaf dan ook een bepaald verschil aan. Ja, zo hebben we dat geprobeerd, maar minder baten, meer lasten. Het is soms wat lastiger om... we kunnen het ook in debit-credit doen, maar dan is het misschien voor heel veel mensen helemaal moeilijk te volgen.
Ja, okay.
Viel me op, dus als je meer baten hebt, dat is dan, in principe wordt het aangeduid als een verlies. En heb je meer lasten, wordt het ook aangeduid als verlies.
Ja.
En dat lijkt niet logisch.
Dankjewel.
En dan had ik bij de kosten-baatanalyse van de riolering, daar zeggen ze uit onderstaande tabel, blijkt dat de totale baten en lasten over 2016 per saldo in positieve zin 243.000 euro afwijken. Ik kon dat niet... Mag dat schriftelijk wel, ik kon het niet volgen.
Dus de concrete vraag is?
Hoe is dat bedrag van 243.000?
Op welke bladzijde?
Dat is oud.
134.
Oud was het 134.
134. Oké. Okay. Hier wordt schriftelijk op geantwoord. Goedenavond. Van harte welkom. We zijn nog even bezig. Ja, denk het wel. We hebben nog twee mogelijkheden. De ChristenUnie heeft nog een vraag. Over de jaarrekening?
Nee, over de jaarrekening niet meer.
Oké. Okay. Dan meneer De Boer.
Eén laatste vraag nog, voorzitter. Bovenaan pagina 76 over de bijstand, verlening en inkomensvoorziening. Daar hebben we een voordeel van 151.000. En dat komt, er is een begrotingswijziging geweest. De uitgavenzijde is wat verhoogd. En na realisatie blijkt dat de lasten toch wel lager uitvielen. En ik ben benieuwd, hoe verhoudt zich dat tot waar wij bij de zienswijzers rondom AVRES ook laatst over spraken, dat juist er steeds meer tekorten zijn en we steeds op die rijksregeling een beroep moeten doen. Dus hebben wij het dan nog negatiever ingeschat dan dat AVRES dat doet?
Wie wil daarop antwoorden?
Het zijn eigenlijk twee vragen
in één.
In één. Je maakt deel uit van een gemeenschappelijke regeling. Dat zorgt er ook voor dat je een bepaalde verdeelsleutel hebt en een model waarin je dingen met elkaar draagt. Dat is één. Het andere verhaal is dat begin 2016 was er een enorme migratiestroom vanuit Zuid-Europa op komst. En toen werd er eigenlijk verkondigd dat er 100.000 tot 150.000 vluchtelingen naar Nederland zouden komen.
Ja.
En op basis van die gegevens en die ramingen heeft toen AVRES een begrotingswijziging opgesteld waarin de verwachting werd uitgesproken dat de lasten behoorlijk zouden toenemen. We hebben toen in de zomernota, ik meen uit mijn hoofd, een bedrag van €460.000 bijgeraamd. Dat was echt fors. Dat viel eigenlijk weer een beetje in het niet, omdat er bij de WMO natuurlijk ook heel veel voordelen waren. Dus dat liep een beetje tegen elkaar weg. Alleen in de tweede helft van vorig jaar droogde de vluchtelingenstroom gewoon enorm op door de Turkije-deal. Nou, het gevolg daarvan is dat minder mensen van de bijstand gebruik hoefden te maken, minder mensen gehuisvest hoefden te worden. Dat voldeed eigenlijk niet aan de verwachtingen. We hebben daarvoor niet afgeraad omdat daar geen signalen nog voor waren in september. Dus dat hebben we eigenlijk, want volgens mij is die deal rond die tijd genomen. Ja, en dat zorgt uiteindelijk nu voor dit verschil.
Helemaal helder.
Ja, oké. Okay. Dankjewel voor de... Dan wilde ik nu met jullie, of er moet iemand nog brandende vragen hebben over de jaarrekening. Dan kan die altijd dat nog schriftelijk doen natuurlijk. Dankjewel voor de ondersteuning. Dan gaan we nu naar de kadernota. We hebben niet zo vreselijk veel tijd meer. Het is wel zo dat de VVD heeft dat schriftelijk aangeleverd. En de organisatie, ambtelijke organisatie en de wethouders hebben daarop geantwoord. Ik weet niet of jullie de tijd hebben gehad om dat nog te bekijken binnen de VVD. En zijn daar nog verhelderingsvragen op of vragen over? Hij zegt dat wil ik eigenlijk nog wel even toegelicht hebben of zo. Want eigenlijk moet je beloond worden door het feit dat je die vragen...
Ik heb er wel een aantal vragen over op de antwoord.
Ja, maar eerst even de VVD, meneer Bikker. Oké.
Ik begrijp dat de mei-circulaire in de nieuwe definitieve kadernota al zit. Dus dan moet ik het eerst... Ik zie het nu de antwoorden pas al een uurtje geleden. Dus
oké, dankjewel. Meneer Bikker.
Ja, een beantwoording op een vraag van de VVD kregen we een antwoord van F. Meerkerk. Het gaat over de OZB, over de areaaluitbreiding. En de eerste zinnen die u in antwoord geeft, die begrijp ik. Maar de laatste zin, voor een woning met een gemiddelde waarde van €242.687, gaat het dan om een stijging van de OZB-last met afgerond €2. Wat bedoelt u met die laatste zin?
Wethouder.
Ik begrijp uw vraag niet. We hebben... hebben een discussie gehad, toen zat ik nog in de raad. En het ging over een voorstel van uw buurman. Dat ging over dat je in de OZB of in de WOZ of in de OZB meerekent dat je het jaar daarop wat meer huizen hebt. En dat betekent dat het tarief iets lager is dan als je er geen rekening mee houdt. En dat betekent dat dat verschil is ongeveer 2 euro per huis. Voor een gemiddeld huis van 240.000 euro.
Dus zonder die areaaluitbreiding zal een daling van de OZB-last per woning van 2 euro zijn en die wordt nu gecorrigeerd?
Nee, er is een stijging met van in wat we doen is, even afgerond, we hebben 4 miljoen euro inkomsten uit de OZB. En wat we normaliter doen, is we zeggen, we willen 1% groei. Inflatiecorrectie.
Ja,
dus dan komt er wat bij. En dat is eigenlijk afhankelijk van 2 grootheden. De ene grootheid is de waarde en de andere grootheid is het tarief. Dus we schatten de waarde in en op basis van de ingeschatte waarde komt er een tarief uitrollen om tot dat bedrag te komen. Nu heeft een raadsel gezegd, ja maar wacht even, dan neem je in die grondslag neem je nog 1 dingetje extra mee. Je neemt een paar huizen extra mee en dat is eigenlijk een reaaluitbreiding. Dus een paar mensen, het wordt verdeeld over net een paar meer huizen dan eigenlijk noodzakelijk zou zijn. En dat is die 2 euro. Dus op het moment dat we een areaaluitbreiding doorvoeren, betekent dat we een inflatiecorrectie krijgen die per woning dichter ligt bij de daadwerkelijke inflatiecorrectie. Maar ik wil er wel gelijk bij zeggen dat het ik wil hem wel in, want dat staat in het concept kadernota nog als 2 aparte onderdelen en ik wil hem eigenlijk wel meenemen in mijn onderzoek naar afschaffing van de hondenbelasting. En waarom? Omdat de afschaffing van de hondenbelasting een vrij forse kostenpost is. En deze stelselwijziging een opbrengstpost is die ook cumuleert. Namelijk als je dit jaar 20.000 euro extra ontvangt, dan wordt het volgend jaar die 20 die we nu ontvangen en het jaar erop ook weer 20, dus dat is 40. Dus je gaat er heel snel toe naar de kosten die het met zich meebrengt om de hondenbelasting af te schaffen. Nou, en als ik dat voorstel over afschaffing van de hondenbelasting, dan hoor ik zo'n beetje de oudste ambtenaar die ik maar kan spreken. Nou, dat was vroeger ook al een onderwerp van discussie, maar het is nooit gebeurd in veel gemeenten. Maar ik wil dit wel heel graag zien in het licht van ook de toekomstige herindeling met Griekenlanden. Want het kan niet zo zijn dat wij nu allerlei veranderingen door gaan voeren. En dat we dan vervolgens in 2019 weer op een hele andere manier om moeten gaan. Okay. Dus ik ben daar nu mee in gesprek met de wethouder Financiën van Griekenlanden om te kijken hoe we dat in kunnen voeren.
Oké, dankjewel. In principe zeg je dat normaal gesproken de areaaluitbreiding de inflatiecorrectie corrigeren.
Ja,
in de grote lijn. Dus noemt is eigenlijk de inflatiecorrectie, want hierbij suggereer je eigenlijk in het antwoord dat de areaaluitbreiding leidt tot een lastenverzwaring, want die discussie vorige keer gehad, nee. Maar dat is in principe de inflatiecorrectie die dat doet.
Juist. Nee. Als je dit toepast, komt er een lastenverzwaring van 20.000 euro. Verdeeld over, even afgerond, 10.000 huizen, kortom 2 euro per huis.
Oké. Prima. Ik denk dat dit wel voldoende aan de orde geweest is. We gaan nog even naar links een rondje maken voor de kadernota. Heeft u vragen voor de kadernota? Meneer Den Haak heeft nog een vraag over de kadernota. Dan mag ik weer nog een keer. Heeft u een vraag? Ja, oké.
Okay. Ik wil even prioriteren. Ik vroeg me af, kader 6, wat er staat. Want ik lees eigenlijk, we nemen afscheid van balanssturing, behalve dat onze schuldenpositie nog wat aan de forse kant is. Omdat we zeggen, joh, we hebben straks toch met Griekenlanden en even iets kort door de bocht. Maar dan zeggen we als kader bij 6, we blijven we proberen de schuld te blijven aflossen via verkoop van bouwgrond. En we zetten in op de realisatie van positieve saldi in de begroting en de jaarrekening. Alleen, ik zie ook dat ons target voor ons weerstandsvermogen, wat gerelateerd is aan onze risicopositie, bereikt is. Maar gaan we nou dan sturen op dat we ieder jaar geld over gaan houden, ondanks dat het om zeg maar te potten als een soort bank? Moet ik dat kader zo invoeren? Hoe pakt het kader uit voor de organisatie?
Weet je,
zeg maar?
Gaat wel wat kort door de bocht, maar dat zei je zelf al. Aan het eind van ditje hebben wij gewoon natuurlijk wel naar de provincie toe een meerjarig positief saldo neer te leggen.
Ja. Onze weerstandsratio is misschien wel goed, maar onze schuldquotas zijn gewoon nog ontzettend hoog. En met positieve saldi kun je je schuldquota wat naar beneden brengen. Het gaat heel langzaam, maar en andersom, bij een negatief saldo zal die schuldquota weer stijgen.
Oké. Maar mijn punt is, als wij als kader op gaan leggen dat we jaarlijks gaan sturen op een overschot, en al beginnen we ermee op begrotingsbasis, op realisatiebasis nog 2, 3 miljoen meer, zeg maar, als het zo gaat zoals de afgelopen jaren, zal we zijn als overheid niet om nou ontzettend veel geld op onze bankrekening te hebben, maar wel om goede dingen voor onze inwoners. Dus ik vroeg even, hoe pakt het kader uit als we dit meegeven aan het college voor het opstellen van de begroting en dergelijke? Hoe moet ik dat interpreteren?
Nou, kijk, ik denk dat we ook wel een paar jaren hebben gehad waarin we gewoon fors afgeboekt hebben. Nu al zeggen van laten we maar op nul gaan zitten, dan zit je wat mij betreft in hoogconjunctuur gewoon wat vet op je botten te creëren, zodat je in laagconjunctuur ook eens een keer een stootje kan hebben. Dus wat mij betreft zijn het politieke keuzes. Maar ik zou toch wel zeggen, van op het moment dat het wat steviger gaat, laten we eerst maar zorgen dat we weer net weer beter bij de les zijn dan nu.
Dankjewel. Ja? Nog vragen over de kadernota? Ja, ik ga nog even terug. Want, meneer Van der Waal. Ik heb een vraag in zaken kader 10. Zoals ik hem lees, en als 2018 een beetje hetzelfde uit gaat vallen als in 2016, houden we straks dus op het sociaal domein ook een miljoen plus over. En daar houden we nu geen rekening mee. Wie wil daar antwoord op geven?
Meneer Van de Rijden. Zou ik misschien wel willen, ten aanzien van de schuldquotas. Maar dat is toch denk ik niet de verwachting. Dit jaar lopen er diverse aanbestedingsrondes. En waarvan de budgethouders aangeven van ja, reken niet op lagere prijzen, nee, reken op hogere prijzen. We hebben te maken met vergrijzing en met ook een toename van de vraag. Vorig jaar zijn de eigen bijdragen qua beleid fors door de raad verlaagd. Dat is de vraag of het bij een ton blijft, dat weten we ook niet precies. Dat is inkomensafhankelijk, maar de eigen bijdragen voor de WMO-cliënten die zijn wel fors verlaagd. Dus dat kan ook weer leiden tot een toename van de vraag, want als iets goedkoper wordt, dan zal er waarschijnlijk ook de vraag naar de voorzieningen toenemen. We hebben te maken ook met andere arrangementen bij mijn maatwerkondersteuning. Daarvan zijn de prijseffecten ook nog niet precies te duiden. Maar de maatwerkvoorzieningen die worden niet minder, die worden eerder beter. En dan ook vaak duurder. Ook, u kent ook de discussie bij rondom huishoudelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp. De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. En datgene wat daarbij in beweging is gezet ten aanzien van de aanbestedingen die plaatsvinden. Dus het enige wat nog wel muziek, tot wat mooie muziek geeft, is beschermd wonen. Beschermd wonen heeft de gestemde gemeente Dordrecht, die krijgt eigenlijk best wel veel geld voor beschermd wonen. De uitgaven die tussen de inkomsten die de gemeente Dordrecht krijgt en de uitgaven zit een verschil, dat lijkt structureel te zijn. En dus dat geeft nog wel een voordeel voor de begroting 2018, maar ik voorspel dat er ook nogal wat risico's en financiële onzekerheden zijn, waardoor ik dus niet verwacht dat de voordelen die we hebben behaald in het verleden, die is net in de reclamefolder, dat die ook er zijn voor de toekomst.
Oké, dankjewel voor de toelichting. De verwachting.
En laatst maar op liefst jeugdhulp. Iedereen kent ook de begroting van de dienstgezondheid en jeugd. En die zijn nu bezig met een begrotingswijziging. En ook dat gaat in ieder geval meer kosten.
Nog een laatste reactie hierover van meneer Van der Waal.
Nou,
We hebben een, dus een van onze belangrijkste posten en we gaan er heel gemakkelijk mee om van, ja, we laten de begroting maar staan op het verhaal wat we binnenkrijgen en we zien wel wat straks wat eruit komt. Dat beluister ik zo'n beetje en dat vind ik eigenlijk toch wel een beetje vreemd. Ik bedoel, we gaan
ja, ik heb wat anders gehoord. Ik hoor
dat er waarschijnlijk tegenvallen zullen komen uit ongeveer 10 hoofdstukken, maar we weten niet hoe het is en daarom laten we het maar staan.
Oké.
Zoals de wethouder aangaf, we begroten realistisch.
Ja, oké.
Okay. Deze zijn dus niet begroot, want er lagen gewoon de inkomsten staan.
De wethouder even reageren.
In het moment is dit de kadernota, niet zozeer de begroting. Op dit moment is sociaal domein, dat gaat gewoon over gigantische getallen. En sommige zaken die zijn nog gewoon op dit moment nog niet goed genoeg uitgekristalliseerd om daar echt een antwoord op te geven. Okay. We hebben in de kanttekening hebben we wel een aantal opmerkingen geplaatst dat er nog echt wel een paar serieuze tegenvallers gaan komen. En dat betekent dat we dus niet zomaar nu kunnen zeggen, we hebben jarenlang geplust op de WMO, dus dat gaat volgend jaar ook wel weer gebeuren. Dat is echt te kort door de bocht. En zeker niet voor de kadernota.
Oké, dankjewel voor de toelichting. Kom maar de begroting wel weer aan bod. De VVD is ruimschoots aan bod geweest, maar we hebben nog een vraag voor de kadernota. De ChristenUnie. Oké. Het CDA.
Eén korte vraag nog bij kader 1300 belasting ging net ook al over. Waarvan de wethouder zei dat kost ons gewoon heel veel. Maar dat gaan we dekken met die areaaluitbreiding als ik het zo begrijp. Maar kunt u nog even een keer oplepelen volgens mij? Ken je de getallen misschien wel uit je hoofd, Frank? Van wat kost het ons en wat levert het ook alweer op?
Dat staat er. Maar dat is even flauw gezegd, 120.000 euro kost of levert de hondenbelasting per jaar op. De honden, de dingen die we doen voor honden, specifiek voor, kost ongeveer 10.000-15.000 euro per jaar. Maar feitelijk is hondenbelasting een algemeen middel. Dus het is niet. Als we geen hondenbelasting heffen, hebben we nog steeds die kosten wel. Dus per saldo is het dit een negatieve post van afgerond 120.000 euro. En dat betekent dus dat je hem, als je hem wegzet tegen de areaaluitbreiding, ben je in 6 jaar ingelopen. En in jaar 7 ga je verlies maken.
Oké. Dankjewel. Ik wil met jullie toestemming de kadernota afsluiten. En afronden. Ja. Of waren er nog vragen? Nee, hè? Dan gaan we naar het volgende agendapunt. En dat is toelichting van de accountant op de jaarrekening. Natuurlijk mag iedereen blijven zitten als hij dat wil. Maar ik moet wel even ruimte maken voor meneer Van Vught. En dat, de andere meneer is een nieuw gezicht voor mij. Die kom ik even een hand geven. Als ik aan de andere kant zit, dan had ik wel op een aantal dingen gereageerd. Is wel goed. Nee, dat doe ik niet. Maar het is wel handig. Ja. Meneer de Moed.
Positieve zal in de toekomst zijn.
straks niet meer op te houden. Zitten wij straks met, wij gaan nog weer naar het bedrijf, maar wij hebben straks nog weer net zo bestemd als Friesland. Deze tijd nog echt gaan fuseren.
Een beetje positieve keuze wel.
Oké. Mensen, dan gaan we weer verder met de vergadering. Even een kleine onderbreking van 2 minuten. Ik begrijp dat meneer Van Eyck, je mag ook erbij blijven zitten hoor, jawel. Dat maakt, ja. Dus nogmaals van harte welkom, meneer De Moed en meneer Van Vught. Het gaat over de toelichting van de accountant op de controle van 2016. En ik wil graag jullie het woord geven. We zijn een beetje onthand. Dus normaal heeft u wel eens een presentatie. Maar dat gaat nu op deze manier, geloof ik. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u voor de uitnodiging om bij jullie... te zijn vanavond over de jaarrekening. In de eerste plaats inderdaad, hier zat in het verleden Jaap-Jan Visser naast mij. Jaap-Jan Visser is wat anders gaan doen. Die is controller geworden bij het waterschap Hollandse Delta. In Ridderkerk zit dat. En om het jullie makkelijk te maken, heb ik een collega die voortaan de controle gaat doen. Maar die heet Reinier Moed. En ik heet Reinaard, dus dat is voor het gemak. Ja, en we hebben ook nog een collega die heet Rijn, dus dat is helemaal om het compleet te maken. Even de controle van de jaarrekening. Wat even als beginpunt, vorig jaar was een heel ingewikkeld jaar met de 3D-centralisaties die moesten worden ingevoerd. Allerlei nieuwe eisen met betrekking tot accountantscontrole, dossiervorming, etc. Dat heeft vorig jaar toegeleid, heeft u wellicht ook het een en ander in de pers van gelezen, dat heel veel gemeenten vorig jaar de datum van 15 juli niet hebben gehaald. En dat de controlecyclus in feite is doorgelopen vorig jaar tot en met 1 oktober. Dat betekent dat we al met een achterstand, een soort vertraging van 3 maanden zijn gestart. Het nieuwe controleseizoen, zoals wij dat noemen. En daar zijn we nu druk mee bezig om dat in te lopen. Nou, dat lukt goed. Want het is de verwachting dat dit jaar alle gemeenten voor 15 juli hun spulletjes netjes bij het Rijk kunnen inleveren. En ik ben er ook van overtuigd dat 2017, de jaarrekening van 2017, weer een vrij normale controlecyclus te zien geeft. Goed om natuurlijk te delen waar we nu staan met de controle van de gemeente Molenwaard. Dat vindt u op het eerste plaatje terug. We zitten echt in de eindfase van de controle. 15 juni, vandaag dus de bespreking van de bevindingen van de jaarrekening. Op de volgende sheet, en dan ben ik even afhankelijk geloof ik van regie geloof ik. Okay. Ja. Op de volgende sheet vindt u de controletoleranties terug. 1% van de totale lasten, dat is €823.000. Dat betekent als we een fout zullen vinden in uw jaarrekening... dan kunnen wij die de €823.000 te boven gaat, dan zouden wij geen goedkeurende controleverklaring meer kunnen geven. Voor onzekerheden is dat een bedrag van 2,5 miljoen bijna. Dus als we onzekerheden zouden hebben van dit bedrag, dan zouden we ook geen goedkeurend oordeel meer kunnen geven.
Reinhard, mag ik een vraag stellen?
Ja.
Is dat een te doen gebruikelijk bedrag? Want ik vind €823.000 wel een flink bedrag.
Ja, dat is flink, inderdaad, want het is heel hypothetisch mogelijk dus dat er een fout, laat ik zeggen, van €820.000 in de jaarrekening zit, die uit accountscontrole niet wordt ontdekt. Het is weliswaar een zeer kleine kans, maar statistisch is die er wel. Het is een wettelijke norm, het is een wettelijk percentage, want hij is gerelateerd aan 1% van uw totale lasten. Ja, als u dit te hoog vindt, dan kunt u dat naar beneden bijstellen. Dat mag. Maar dat betekent wel dat er veel meer moet worden gecontroleerd. Dat het aantal steekproeven fors wordt uitgebreid. En ik zeg eigenlijk altijd, van, ja, dat heeft alleen maar zin als er echt een aanleiding is. Als er een vermoeden is dat het jaarrekeningproces niet goed verloopt. Of dat er allerlei fouten in de jaarstukken zitten. Nou, dat hebben we bij u niet. Aan de voorkant is het trouwens bij de controle ook niet gebleken. Dus in die zin denk ik dat het goed is om aan het wettelijke percentage...
te blijven voldoen.
Ja.
Oké, dankjewel.
gelijk maar om de kern, en deze dus voor u ook de belangrijkste boodschap mee te geven, dat is dat wij in uw jaarrekening geen fouten en geen onzekerheden hebben aangetroffen die deze bedragen te boven gaan. Dus dat betekent dat wij een goedkeurende controleverklaring voor zowel rechtmatigheid als het getrouwe beeld gaan afgeven. Het aantal onzekerheden in uw jaarrekening.
Ja.
Ja, dit is een duur colaatje. Ja. Ik ben blij dat ik geen verklaring bij doelmatigheid heb afgegeven. Ja. het aantal onzekerheden wat in uw jaarrekening zit is 700.000 euro. En dat heeft met name betrekking op het sociale domein, daar zal ik zo meteen nog iets over toelichten. Maar zoals u kunt zien zit dat ver onder die norm van 2,5 miljoen. Op de volgende sheet vindt u waar we nu staan. En wat ook de belangrijkste punten zijn. Vrijwel afgerond. DGJ staat hier nog als een puntje, ook WNT over, dat is de wetnormering topfunctionarissen. Hele lastige controle, hele specifieke controle. Accepteert het ministerie van Binnenlandse Zaken ook geen enkele fout in. Dus daar zit een fouttolerantie op van 0%. Dus die controle is intensief en het is ook nog een keer hele complexe regelgeving. Daar moeten wij verplichte consultatie doen bij specialisten op dit terrein. Nou, en die afwikkeling die is gaande. Daar verwacht ik overigens geen moeilijke punten bij. Dan hebben we DGJ, Dienst Gezondheid en Jeugd. Die jaarrekening die was niet klaar. Dat was een conceptjaarrekening die u heeft gekregen. De controle bij DGJ was ook niet afgerond. Daar hebben we op zitten wachten. En vandaag heb ik informatie gekregen over de afronding van de controle bij deze dienst. Die is inmiddels zo ver gevorderd dat het in ieder geval duidelijk is dat de eventuele correcties die in de jaarrekening plaatsvinden bij DGJ beperkt zijn. En dat betekent dat er geen grote risico's meer zijn met betrekking tot eventuele verliezen bij deze dienst die bij u nog niet bekend zijn en in uw cijfers nog moeten worden verwerkt.
Willen jullie nog wat?
Nee, een raadslid heeft het heel goed verzorgd. Dus dat is even over dienst DGJ. Dat betekent wel, nu we deze informatie hebben sinds vandaag, dat wij ook de definitieve afwikkeling van de controle bij u kunnen inzetten. En dat is dus die kwaliteitsreview die gaat gebeuren. Die zetten wij nu in. En dat betekent dat we nu echt aan de definitieve afronding ook van het dossier toekomen. Er is nog één punt rondom het versneld afschrijven. Wat daarbij speelt is dat u heeft in de kadernota 2016 besloten om bepaalde bijdragen in activa van derden versneld af te schrijven in 2016. Dat is ook gebeurd in de jaarrekening. Alleen er waren nog een aantal activa waar dat eigenlijk ook zou moeten gebeuren. Nou kunt u zeggen, nou dan doe je dat toch gewoon in 2016. Conform wat in die kadernota stond, doe je dat toch ook bij die andere activa. Nou dat is op basis van consistentie van regelgeving is dat te bepleiten. Maar er is nog wel een andere regelgeving en dat is dat er wel een raadsbesluit moet zijn. U moet er wel als raad besloten hebben om die activa echt af te boeken. Nou, het lijkt consistent te zijn om dat te gaan doen als raad. Dus daarom adviseren we u dat wel in 2017, bijvoorbeeld bij de zomernota, ook daadwerkelijk door te voeren. Zodat de wijze waarop u met verslaggevingsregels omgaat weer consistent is. Maar in 2016 zitten deze bedragen nog wel. Er zijn deze posten niet afgeschreven. Dus dat zal dan in de jaarrekening van 2017 gaan gebeuren. Omdat dat raadsbesluit wel echt nodig is. De tekst in de jaarrekening, in de definitieve jaarrekening, moest op dit punt nog worden aangepast. Dus niet de getalletjes, maar de tekst die in feite dit toelicht. En dat er het voornemen is om 2017 dat bijvoorbeeld bij de zomernota te gaan doen.
Oké, meneer Van Haak.
Eigenlijk mag het niet, toch? Dat niet officiële leden van de auditcommissie iets vragen?
Ik denk dat we geen besluit nemen, ook geen advies daarin nemen. Dus we zitten hier natuurlijk wel bij elkaar om het allemaal beter te laten zijn van Molenwaard. En iedere vraag is dan mogelijk, denk ik.
Oké, dan ga ik hem gewoon stellen. Het is ontzettend
Binnen de perken.
Wat voor posten gaat het om, zeg maar? Weet je, activa van DM, maar wat voor dingen moet je aan denken om even te snappen waar het om gaat? Kunt u een voorbeeld noemen of een van de...
2 aan.
Er zijn er 2 aan, dus je moet hem even uitzetten. Oké. Okay. Ja.
Ja, het gaat inderdaad om bijdrage aan Actie van Dennen. We hebben het over een bijdrage aan het Zorgcentrum van Nieuwpoort. Een bijdrage aan het SWEC. En een derde Actie was een bijdrage aan
Tennisvereniging Nieuwpoort Langerak, Talani. Dus het waren eigenlijk 3 boekwaarden.
Talani.
Ja, het had natuurlijk beter geweest als die gelijk in de kadernota 2016 waren meegenomen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus nu wordt het op deze manier wordt dat alsnog gedaan. Dan hebben we de landelijke problematiek rondom de 3D's, de 3 decentralisaties. De eerste decentralisatie betreft jeugd. Nou, daar heb ik al iets over gezegd. Dat is met name, heeft u dat ondergebracht bij de dienst gezondheid en jeugd. Daar zitten dus in feite ook wel de problematiek rondom de verantwoording van jeugd. Dat heeft minder invloed op uw jaarrekening. Dan hebben we de WMO. Daar zitten we vooral met de problematiek van tijdige afrekening door de zorgaanbieders. Tijdige productieverantwoording, maar ook tijdig het aanleveren van facturen rondom die zorg. Nou, daar is al een flinke verbeterslag gemaakt ten opzichte van voorgaand jaar. Maar aan het einde van het jaar was er nog altijd wel een bepaald bedrag, €385.000, als ik het goed zeg. Nee, €319.000 aan facturen nog niet binnengekomen. Dus dat is een onzekerheid. Dat zijn kosten dus die in uw jaarrekening zitten, waar in feite nog geen gecontroleerde en geaccordeerde factuur en verantwoording achter zit. Nou, die hebben we dus meegeteld als onzekerheid. Maar op het totaal valt dat dus alleszins mee en binnen de toleranties. Maar landelijk is dit nog wel een forse probleem, de tijdige facturering van de zorg. Dan hebben we nog de persoonsgebonden budgetten. Dat speelt bij zowel jeugd als bij de WMO. Maar bij jeugd heeft u er geen last van, want dan zit het bij de dienst gezondheid en jeugd. Maar voor de WMO heeft u er wel mee te maken. Heel simpelweg komt het erop neer dat de sociale verzekeringsbank die controleert of de factuur die voor de gemeente Molenwaard binnenkomt, of die conform de beschikking is, die door uw gemeente is afgegeven op een persoonsgebonden budget. Die controle, die voeren zij uit en dan betalen ze die factuur, die betaling doen ze in feite namens u. Die controle die is tot 1 november 2016 is die niet door de Sociale Verzekeringsbank toegepast. Dat was overigens op last van de Tweede Kamer. Omdat heel veel zorgaanbieders zeiden wij krijgen ons geld te laat. En toen hebben ze die controle in feite uitgezet. Die controle is vanaf 1 november 2016 weer van toepassing. Maar het betekent wel dat over 2016... dat die controle grotendeels niet heeft gefunctioneerd en de accountantsdienst van de Sociale Verzekeringsbank heeft dan ook geconcludeerd dat er te veel fouten zijn gemaakt in 2016, tussen de 2% en 4% aan financiële fouten en circa 40% aan formele rechtmatigheidsfouten. Dus die tellen niet financieel, dat zijn fouten in de zin van een handtekening ontbreekt, een BSN-nummer, een kopie van een identiteitsbewijs, etc. Betekent een afkeurende verklaring voor de Sociale Verzekeringsbank. Dus dat betekent dat er onzekerheid is over de betalingen die de Sociale Verzekeringsbank heeft gedaan. Dat zou vanaf 2017 een stuk minder moeten zijn, omdat dan die controle weer volledig functioneert. Een tweede probleem is, hoe weten we nu dat als de Sociale Verzekeringsbank betaalt, die factuur, die ze gecontroleerd hebben met die beschikking die door uw gemeente is afgegeven, hoe weten we nu dat uw inwoner van de gemeente Molenwaard ook die zorg daadwerkelijk heeft gekregen? Die door die zorgaanbieder is gefactureerd. Er was vandaag toevallig nog in het nieuws een fraude op dat punt, waarbij de inspectie van SZW invallen had gedaan en administraties in beslag had genomen. In Den Haag en Rotterdam, meen ik. Maar dat is inderdaad wel een kernvraag. Hoe weten we nou als gemeente dat die prestatie inderdaad is genoten door onze inwoners? Nou, dat wordt in feite in de huidige keten nog niet gecontroleerd. Dat doet de Sociale Verzekeringsbank niet. Maar dat hebben de gemeenten tot dusver ook niet gedaan, omdat die dachten dat de Sociale Verzekeringsbank dit zou doen. En hier ligt nog wel een opgave naar 2017 en 2018 en verder, om inderdaad een methodiek te ontwikkelen dat je die controle op die prestaties Dus krijgt die burger ook echt wat er in die PGB-beschikking staat en waar we dus voor betalen? Die controle systematiek die moet worden, nog worden ontwikkeld en ingericht.
Dus een doelmatigheid ontwikkeling.
Kan de gemeente beschikken over die bedragen aan wie ze uitbetaald zijn? Of weet de gemeente dat niet? Want dat is moeilijk controleren.
Nee, dat weet de gemeente wel. Dus die controle is te doen. Er zijn een paar gemeenten die dit al wel hebben ingevoerd. De ervaringen daarbij zijn dat op zich ben je met een vrij beperkte steekproef dat je dat kunt controleren. En die steekproef bestaat er dan vaak uit dat bij het keukentafelgesprek wat plaatsvindt, of bij het huisbezoek, of bij een enquête of dat soort dingen, dat dan heel expliciet ook wordt meegenomen de vraag of uw inwoner inderdaad de prestatie die in de beschikking staat, naar tevredenheid heeft ontvangen. Dat is dus, en als je dat goed vastlegt en documenteert, ook als gemeente, dan heb je in ieder geval twee dingen. Dan heb je een bewijs van prestatielevering, dat is één. En twee, je krijgt er vaak ook wel input uit om wellicht je beleid in de toekomst te toetsen en wellicht te veranderen als je dat wil.
Mag ik daar even...
Ja.
Voorzitter.
Ja, meneer Den Haag.
Ik snap hem bij de PGB's, bij zorg in natura. Dus doen wij dan wel zeg maar een check op, is de prestatie daadwerkelijk geleverd en hoe doen we dat dan?
Daar zit wel de controle van prestatielevering wat nadrukkelijker op. Dat zijn een paar manieren. Dat zijn sowieso, krijg je productieverantwoordingen. Dus daar heb je iets meer zicht op wat heeft een zorgaanbieder daadwerkelijk gedaan. En kunnen wij dat aansluiten met beschikking, et cetera. Daar zit ook wel een mechanisme van controleverklaringen bij. Dat is ook een methodiek. Dus een controleverklaring van de zorgaanbieder. Die dan verklaart dat de prestaties zijn geleverd. En daar zitten ook wel, dus daar is een samenstel van maatregelen. Daar zit ook wel de toets achter inderdaad bij cliënten om dat te vragen of dat is gebeurd. Waar het wel lastig is, want het is niet integraal dekkend. Waar het met name lastig is. Overigens heeft u daar weer wat minder mee te maken, maar wel DG&J heel sterk. Dit is bij jeugd wat moeilijker te controleren, omdat bij jeugd speelt wel heel vaak privacywetgeving. En daar kan het gebeuren dat huisartsen, specialisten, jeugdigen doorverwijzen, in een bepaalde behandeling brengen, waar de gemeente in feite geen informatie over krijgt, maar wel de factuur ontvangt. En ook die informatie vanwege privacy ook niet kan achterhalen. Dus met name bij jeugd, maar dat zit bij u bij DG&J, dat is ook de reden dat DG&J vermoedelijk geen goedkeurende verklaring krijgt. Omdat daar wel een deel van de massa zit die gewoon niet te controleren is vanwege het systeem. Dat klopt.
Meneer en mevrouw Van Haven.
Dank je. En hoe zit dat met budgetten die door een PGB, zeg maar, dat wordt door de gemeente gestort bij de SVB. Vervolgens als dat niet wordt benut, hebben jullie daar zicht op? Ik krijg namelijk van mijn moeder al jaar een berichtje van, er staat nog zoveel budget, maar dan denk ik van, ja, waar moet dat nu uiteindelijk eigenlijk naartoe?
Daar wordt inzicht doorgegeven, dat gaat steeds beter door de Sociale Verzekeringsbank, want die geven inzicht in het bedrag wat de gemeente als voorschot heeft betaald. Dat is vaak gebaseerd op de beschikking. Een groot bedrag wat in feite geparkeerd wordt bij de Sociale Verzekeringsbank. En zij geven overzichten van de uitputting van de budget. Dus wat ze daadwerkelijk hebben betaald en besteed. En het verschil, dat neem je als gemeente als vordering op. Dus in die zin wordt dat wel beheerst. Het heeft wel lang geduurd voordat die informatie echt goed loskwam. Maar inmiddels begint dat wel iets beter te lopen. Dus hebben de gemeente wel iets meer zicht op de daadwerkelijke uitnutting van die budgetten. En het verschil tussen het voorschot en het budget kan vermoedelijk ook iets zeggen over inderdaad hoeveel dat er door uw inwoners daadwerkelijk beroep wordt gedaan op de PGB, of welk deel wellicht ook niet. Uiteindelijk wel. Ja. Ja.
De systematiek van die doelmatigheidstoets, ja, pardon, jij wil eerst hier nog op reageren?
Nou, ik kan er wel wat aan toevoegen. Wij doen elke maand een bevoorschotting, zeg maar, naar de SVB maken we over. En vorig jaar zijn we daar halverwege het jaar mee gestopt, omdat we zagen dat er te veel voorschot werd gestort en het werd niet opgemaakt. Dat verklaarde ook wel dat we zoveel geld erover hielden. Uiteindelijk krijgen wij natuurlijk wel de gegevens beschikbaar wat er is verbruikt op persoonsniveau. Alleen uiteindelijk, dat moet nog wel getoetst worden, of dat het ook rechtmatig, wat de accountant net aangeeft, is gebruikt. De helft van vorig jaar zeg maar, hebben we gewoon heel veel budget gewoon niet opgemaakt. En de rest van het voorschot wat we hebben betaald, was voorwering opgenomen in de jaarrekening 2016.
U zei net van dat er een doelmatigheidstoets mogelijkerwijs op de sociaal domein zou gaan plaatsvinden. En daar zou een systeem voor bedacht moeten worden. Is dat niet een gestandardiseerd systeem in Nederland? Of moet Molenwater zelf iets voor verzinnen?
Nee, het is niet gestandardiseerd. Dus in die zin mag je dat zelf invullen. Het is uiteraard wel goed om bij buren te kijken hoe die dat doen. Want ik ben wel van mening dat het bij de gemeente 80% op dezelfde manier kan.
Ja. Oké, okay. Dankjewel. Ja.
Dat even rondom het sociale domein. Dat leidt er wel toe, bij elkaar opgeteld, dat er bij u dus een onzekerheid zit op de WMO van €319.000 als gevolg van het feit dat de facturering nog niet volledig is ontvangen door de zorgaanbieders. En gecontroleerd dus. En in de tweede plaats de PGB's, ook in de WMO bij u. Dat is een bedrag van €385.000, wat er in feite besteed is door uw inwoners. Die bij elkaar opgeteld leidt tot 7 ton, ruim €704.000. Dat is dus een bedrag wat onzeker is aan de uitgaven, valt onder die 2,5 miljoen. Dus dat heeft geen gevolgen verder voor de controleverklaring.
En
die 358 is alleen PGB's.
Ja. Oké.
Okay. Nou, en u kunt natuurlijk door die prestatielevering en door wellicht het proces van controle op de factuur en de verantwoordingen van zorggebieden nog verder te versnellen, kun je die onzekerheid wellicht in de toekomst nog verder kleiner maken. Nou, verder is nog een aandachtspunt bij u. Dat staat ook in onze conceptrapportage die naar u toe komt. Ja, dat is uiteraard uw financiële positie. Die is vrij stabiel, maar met een eigen vermogen van ongeveer 21% van uw balans, het zogenaamde solvabiliteitsgetal. Dat betekent dat u 80% van uw balans bestaat uit schuld, 20% van de balans bestaat uit eigen vermogen. Nou, dat is relatief wat laag ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Dus dat betekent wel dat inderdaad het scherp en alert blijven op uw reservepositie, scherp blijven dus op de sluitendheid van de begroting. Dat blijft absoluut natuurlijk wel een aandachtspunt, maar dat is het afgelopen jaar wel stabiel geweest. Dus in die zin is het in dat opzicht het doorzetten van die lijn.
Meneer Den Haak.
Ja, we hadden net voordat, ik weet niet of we daar nog iets van mee kregen, ook een discussietje over van over zeg maar onze financiële positie. Hoe beoordeelt u de ontwikkeling van ons weerstandsvermogen in relatie tot onze risico's die we lopen? We hebben ook een mooie ratio. Hoe kijkt u daar tegenaan als accountant?
Uw risicoprofiel is 4,8 miljoen. Daar staat tegenover een buffer van 9,4 miljoen. En dat levert bij u een weerstandsratio op van bijna 2, 1,96. Dat is op zichzelf toereikend.
Dat vind ik een heel mooi correct antwoord. Mag ik één? In Molenwater hanteren wij niet de systematiek dat wij zeg maar ons meerjarenperspectief, dat ziet er op dit moment positief uit. Dat nemen wij niet mee in zeg maar waar we kijken zeg van joh, dit is de positie zeg maar nu. Maar feitelijk zouden wij ons huidige meerjarenperspectief bekijken. Dan zou ons weerstandsvermogen nog. Hoe kijkt u daar met tegenaan?
Kijk, uw financiële positie heeft twee karakteristieken. De ene kant is die solide, omdat u de afgelopen jaren vrij stabiel in die financiële positie heeft gezeten. En dat is in het licht van de economische omstandigheden is dat goed, knap. Dus dat betekent dat uw reservepositie vrij stabiel is gebleven de paar laatste jaren na de herindeling. Dat uw schulden vrij stabiel zijn gebleven. En dat zegt iets dus over die soliditeit. Dat is de ene kant. De andere kant is wel dat uw reservepositie SEC, 20% van uw balans bestaat uit eigen vermogen, terwijl het landelijk gemiddelde rond de 40% zit, dat die wat kwetsbaar is. Dus dat betekent twee dingen voor uw toekomst. Dat is dat u absoluut scherp moet blijven op de sluitendheid van de begroting, waarbij u niet inteert op uw reservepositie. Dat is een hele belangrijke. En het tweede belangrijke is dat u dus uw risico's, dat u die dus goed blijft monitoren, dat dat risicoprofiel van nu 4,8 miljoen, dat dat dus niet verder oploopt. Want als u dat doet, dan heeft u wel het risico dat u aan de ene kant aan het risico stapelen bent. En als dan de risico's zich voltrekken, ja, dat u dan vervolgens grote grepen in uw reservepositie moet doen. Ja, waar u nou zojuist bezig bent geweest om die heel stabiel te houden. Dus dat is eigenlijk vanuit mijn beeld de twee adviezen die ik geef. Van let op de sluitendheid van de begroting waarbij u niet inteert op uw reserves. En aan de andere kant, hou grip op uw risicoprofiel.
Ja, wacht even.
Wethouder?
Ja, dit lijkt tot discussie als jullie oppast. Maar als je niet inteert, bedoelt het zeggen dat we als we op nul blijven zitten, of bedoelt het eigenlijk dat je wat over moet houden om je vermogenspositie wat te verbeteren?
Ja. Nou ja, daar kan ik wel iets feitelijks over antwoorden. Kijk, als je reservepositie wil verbeteren, dan zou je wel over moeten houden. Als je schulden wilt terugbrengen, dat is een andere, want er zijn ook wel gemeenten die zeggen, ja, ik wil mijn schuldenpositie wat terugbrengen. Daar is daar in feite maar echt één systematiek voor die daar echt goed bij helpt. En dat is in feite overschotten op de begroting hebben en dus ook op de jaarrekening. Want dan groeien uw reserves, dan groeit ook uw liquide middelen. En die liquide middelen, het geld wat u daarmee overhoudt, ja, dat kunt u dan gebruiken om leningen vervroegd af te lossen. Of het is niet nodig om nieuwe leningen af te sluiten, et cetera. Dus als u zegt, ik wil echt streven naar het versterken van je financiële positie, dan zul je dus in je begroting geld over moeten houden. Ja. Dan is alleen de politieke, dan is altijd wel de vraag, kan een gemeente met weinig reserves, met echt heel weinig reserves, is dat riskant? Ja, dat ligt er heel erg aan hoe u dus inderdaad met uw financiële begroting omgaat. Er is een gemeente hier niet zo gek ver vandaan die heel weinig reserves heeft. Dat hebben ze al 20 jaar. En dat komt omdat dat een gemeente is die vindt dat ze weinig moeten doen. Dus weinig actief zijn. Dus weinig, projecten op de agenda hebben staan met weinig risico's. En die vervolgens ervoor zorgen dat hun begroting structureel sluitend blijft. Ja, dan kun je met een hele beperkte reservepositie kun je er komen. Maar als je natuurlijk heel veel ambitie hebt, heel veel projecten, heel veel plannen, heel veel ideeën, dan kan het ook zo zijn dat je zegt, ja, maar dan vind ik wel dat mijn financiële positie wat sterker moet zijn om eventuele risico's bij het vele doen op te kunnen vangen.
Dank voor het helpt wel in de gedachten voor je, zeg maar. Maar gelukkig over anderhalf jaar gaan we fuseren met de gemeente met een enorme reservepositie. Dus dan is dat probleem ook in één keer opgelost. Dus. Ja.
Maar of die ook een sluitende begroting hebben, dat is ook een mooie vraag.
Op termijn zeker.
Tweede grondexploitaties, daar wil ik er zo meteen nog even apart bij stilstaan. Ja, dat zijn wat mij betreft even de belangrijkste aandachtspunten. Wij hebben daarnaast geen andere fouten of onjuistheden in uw jaarrekening aangetroffen. En alles wat eventueel in de conceptversie niet goed zat, is aangepast. Dus dat betekent dat u een schone jaarrekening heeft.
Geweldig.
Het resultaat. De volgende sheet. Ja, dat is nu een beetje ingewikkeld, moet ik zeggen. Dus ik heb er lang over zitten nadenken, hoe moet ik dit nu uitleggen. Ik pak eerst maar even het kolommetje werkelijk met die rode cirkels. Uw resultaat voor bestemming, dus in feite uw kale bedrijfsresultaat, is 0,7 miljoen, 7 ton, 700.000 euro negatief. En dat betekent dat u op uw reservepositie in 2016 700.000 euro inteert. Dat is dus heel beperkt als je dat vergelijkt met de totale exploitatie van rond de 80 miljoen. Is dat heel dicht bij de nullijn. Vervolgens heeft u tussentijds 3,1 miljoen uit uw reserves gehaald. Op grond van raadsbesluiten. U ziet, dat is overigens wel een verschil van stortingen en onttrekkingen. Maar het komt erop neer dat u per saldo 3,1 miljoen uit uw reserves heeft gehaald. En heeft toegevoegd aan de baten, aan de opbrengsten. En dat betekent dat u daarna dus een positief resultaat presenteert van 2,4 miljoen in de plus. Maar dat komt met name dus inderdaad door dat u tussentijds besloten heeft als raad om 3,1 miljoen uit de reserves te halen en toe te voegen aan de baten van uw exploitatie. Dat is één. Het tweede is, omdat het altijd even te vergelijken met uw begroting. Uw begroting naar wijziging. Bij de begroting naar wijziging dacht u 4,6 miljoen in te teren op uw reservepositie. Als we dat dus vergelijken met die 0,7 miljoen, bent u dus minder, fors minder, 3,9 miljoen, minder ingeteerd op uw reservepositie. Daarom mijn opmerking over een vrij solide algemene reserve of eigen vermogen. Want die is maar in werkelijkheid 0,7 miljoen ingeteerd, terwijl u dacht bij de begroting naar wijziging dat dat 4,6 miljoen negatief zou zijn. En u had dus ook bij de begroting naar wijziging gedacht 4,6 miljoen per saldo uit de reserves te moeten halen om uiteindelijk een begroting op nul te kunnen presenteren. Nou, in werkelijkheid is er 3,1 miljoen uit de reserves gehaald. En zo ziet u dat u inderdaad dan een verschil ten opzichte van de begroting naar wijziging presenteert van 2,4 miljoen. Kortom, u teert iets in op uw reservepositie, maar het is wel aanzienlijk minder dan bij de begroting naar wijziging was uitgegaan. Overigens is dit een landelijk beeld bij heel veel overheden, dat de jaarrekening vaak een positiever beeld geeft te zien dan de begroting. En dat is ook de opmerking die minister Dijsselbloem in het voorjaar maakte aan uw adres. Toen kwam hij met het bericht dat het EMU-saldo van Nederland niet meer negatief was, maar voor het eerst sinds jaren over 2016 positief, 0,3%. Daar wordt hij op afgerekend in Brussel, om zo te zeggen, want dat mag namelijk niet meer dan 3% negatief zijn. Nou, voor het eerst zitten we als Nederland op 0,3% positief. Maar vervolgens zei hij er een heel belangrijk zinnetje bij, van ja, hoe komt dat nu ineens, dat we over 2016 positief zijn met ons EMU-saldo. En toen zei hij, dat komt omdat de gemeenten en de provincies en de waterschappen ineens minder hebben uitgegeven. En minder hebben besteed dan dat ze bij de begroting vertelden. Nou, hier ziet u dus een voorbeeld even, uw deel daarin, u doet daar in feite voor 3,9 miljoen, even simpel gezegd, in mee. Hier nog even naar de reserves, op de volgende sheet. Hier ziet u het verlopen terug en dan ziet u vanaf 2014, 14, 15, 16, ziet u een heel stabiel beeld van uw reserves. 21,2 miljoen, dat is 21% van uw balans. En het weerstandsvermogen hebben we het eigenlijk zojuist over gehad. Ten slotte nog iets over grondexploitaties. Dat is de laatste sheet. Ook dat is een vrij stabiel beeld bij u. Vanaf 2014 zie je eigenlijk dat beeld heel stabiel is wat betreft boekwaarde. Dat is de lichtblauwe lijn die in het laatste jaar een tikkeltje omhoog gaat. Ja, dan ziet u dat de boekwaarde van uw gronden die zit op ongeveer 13 miljoen. Dus dat is wat u nog moet gaan terugverdienen aan toekomstige verkoop van kavels grond. Maar dat is eigenlijk al vanaf 2013 zit het rond die 13 miljoen. Met af en toe een beetje een miljoen omhoog, een miljoen naar beneden. Maar dat is een heel stabiel beeld wat u geïnvesteerd heeft in grond en wat u nog moet gaan terugverdienen. Wat nog wel een belangrijk punt is, is dat u de komende jaren aan verwachte verkoopopbrengsten, dus om die 13 miljoen investering te kunnen terugverdienen, zijn er voor 44,8 miljoen aan opbrengsten ingeprognotiseerd, als het ware, geraamd. Mag ik even een vraag stellen? Die 44,8 miljoen is in feite wat u in de meest recente grondexploitatie, dat is die dus van 2016-2017, wat daar in de raming staat als nog te realiseren verkopen. Nee, nu. Ja. En dat ziet dus op de toekomst. Dus dat gaat eigenlijk over de jaren 17 en veel verder. En daar zit natuurlijk de grootste uitdaging, maar ook natuurlijk een zekere mate van onzekerheid. van lukt het u als gemeente Molenwaard om die 44,8 miljoen aan te verkopen grond ook daadwerkelijk in de komende jaren te verkopen. Want dat bepaalt wel heel erg sterk of u uiteindelijk de resultaten die u op de grondexploitaties verwacht ook kunt realiseren. Ja. U verwacht overigens weinig verliezen op grondexploitaties. Dus dat betekent dat er heel weinig voorzieningen zijn getroffen voor verwachte tekorten die u op grondexploitaties verwacht. Dus u denkt de meeste grondexploitaties ook met een positief resultaat te kunnen afsluiten. Maar er is natuurlijk wel een belangrijk aspect daarbij, inderdaad, of die 44,8 miljoen ook echt binnenkomt in de komende jaren.
Mag ik daar een vraag over stellen? Voor
natuurlijk mag dat, ja.
Want we hebben ook een voor mij speciaal risicoreserve voor de Grekse. Daar zit, hoe wordt het, zeg maar, onze Grekspositie? Is die nou, ten opzichte van ook de potjes die waren apart of de voorzieningen die we daarvoor hebben getroffen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Uw grondbedrijf is vrij stabiel en gezond. U bent, vind ik, ook vrij ongeschonden de zware crisisperiode doorgekomen. Landelijk is er 4 miljard afgeboekt. Nou, u heeft daar ook wel, Gelkenes is wel eventjes zwaar geweest. Nieuwpoort is ook wel even een...
belangrijk zijn.
Er zijn zware projecten geweest. Maar als je het even van wat afstand bekijkt, dan bent u als gemeente Molenwaard toch redelijk die periode doorgekomen. Stabiel grondexploitatie. Het is wel een grondbedrijf waar nog flink wel wat ambitie in zit. Dus in die zin die ambitie proberen waar te maken en te realiseren. Ja, dat vraagt absoluut natuurlijk de aandacht. Zo ziet u het wel. En heeft u voldoende buffers om eventuele risico's in de grondexploitatie op te vangen? Ja, dan is dat zo.
Voorzitter.
Nog even een vraag, ja? Ja. Meneer de Boer?
In uw conceptaccountantsverslag over die 13 miljoen geeft u aan, dat is een relatief hoge boekwaarde in relatie tot de programmering. Kunt u dat misschien iets nader duiden nog?
Ja, dat ziet vooral op dat project Langerak Zuid, dat je natuurlijk relatief, eigenlijk wat ik net zei, dat je nog best wel een behoorlijke ambitie hebt. Je hebt een behoorlijke boekwaarde staan van 13 miljoen, een behoorlijke ambitie om 44,8 miljoen aan verkoop te realiseren. Ja, dat is best een behoorlijke uitdaging voor de gemeente voor jullie omvang. Ook als je dat ziet in aantallen, als je jullie boekwaarde deelt door het aantal inwoners, dan hebben jullie nog een relatief fors grondbedrijf, zal ik maar zeggen. Dus daar ziet dat op, want dat is uitdagend. Tegelijkertijd zie je wel dat jullie de afgelopen periode, qua risico's, dat beheerst bleef. Ik wil niet zeggen risicovrij, want we hebben best wel eens hoofdpijn gehad de afgelopen jaren. Van, gaat dat goed komen? Moeten we niet... die programmering zijn ook aanpassingen geweest. Er zijn ook diverse keren wel voorzieningen getroffen om die programmering beter passend te krijgen in realistische getallen. Maar als je dat over het geheel van die afgelopen 8 jaar bekijkt, zeg ik, dan is het wel overzichtelijk gebleven. Nee, niet weg. En dat is natuurlijk spannend. Als de huidige economische situatie zich doorzet en u kunt het realiseren, is dat natuurlijk hartstikke mooi. Want dat is natuurlijk ook een bevordering van de leverheid van de verschillende kernen. Draagt dat absoluut toe bij. Ja, stel dat je weer in een nieuwe crisis komt, ja, dan heeft u ook alweer een uitdaging om die risico's opnieuw weer goed te beheersen. Dus het blijft wel scherp monitoren. Of in feite alle prognoses, alle uitgangspunten onder die grondexploitaties, onder dat MPG, hoe die ieder jaar zich ontwikkelen en ook kunnen worden gerealiseerd.
Oké, dankjewel.
Dit zijn wat mij betreft de belangrijkste, wat ons betreft, te maken opmerkingen bij jullie jaarstukken.
Oké, een heel helder verhaal. Het is ook keurig na te lezen in het rapport wat gemaakt is. Dus dat, ik weet niet of iemand nog vragen heeft. Opmerkingen. Meneer Van der Wal.
Ik heb een vraag bij puntje 10. Betrouwbaarheid en continuïteit van de automatiseringsomgeving. U hebt niet kunnen steunen op de IT-omgeving. Is dat misschien veelal niet mogelijk. In hoeverre wijken wij daarvan negatief af ten aanzien van andere gemeentes? Want het is te doen gebruikelijk dat je niet, meestal, je zou moeten kunnen steunen op die IT-omgeving, Wij staan rond Forum allerlei bladen dat we zeer modern zijn. Ze zeggen, nou, dat eigenlijk verbaast mij dan die opmerking.
Ja, hele goede vraag. Ik snap die verbazing. Tegelijkertijd zeg ik daar wel bij dat waar wij naar kijken bij uw ICT-omgeving, dat is maar een heel klein aspect van uw totale ICT-agenda en ambities. In met name de dienstverleningssfeer naar de burgers. Wij kijken echt alleen maar naar, kunnen wij in het proces van boekhouden, om het maar even simpel te zeggen, kunnen wij daar voldoende vertrouwen op de controles die in het pakket, in het financiële pakket en in bijvoorbeeld de facturenautorisatie zijn ingebracht. Nou, daar kunnen wij dus niet op steunen. Dat betekent heel simpel dat het bijvoorbeeld met wachtwoorden niet helemaal waterdicht geregeld is, dat sommige superusers, mensen die in het systeem kunnen, te veel kunnen. Nou, en dan als iemand te veel kan in het systeem, dan is voor ons al heel snel het risico aanwezig dat iemand gegevens kan beïnvloeden, wat wij niet wensen. En dan zeggen wij heel snel, nou, dan gaan we er niet op steunen, dan controleren we eromheen. Is dat bij veel gemeenten het geval? Ja. Bij het overgrote deel van de gemeente steunen wij op dit moment niet op de ICT-omgeving. Hooguit bij een paar grotere gemeenten kunnen we dat inmiddels wel. Die veel meer met functiescheiding ook aan de slag kunnen. Die het gebruik van superusers via loggings iedere dag volgen. Van wat zitten die te doen en zijn ze bevoegd om dat te doen wat ze volgens die logging uitvoeren, et cetera. Wat ik wel denk, gelet op het feit dat ICT ontzettend op de agenda is gekomen, met name door alle incidenten rondom privacy, rondom hacking, cyberachtige dingen, ben ik er wel van overtuigd dat, zou ik maar zeggen, uw hele betrouwbaarheid van uw hele ICT-omgeving, in de brede zin van het woord, inclusief dus dat stukje waar wij het over hebben, dat dat absoluut wel een agendapunt en een ambitiepunt is en ook verder wordt. De eisen die de burger, maar ook allerlei toezichthouders daaraan stellen, ja, dat gaat absoluut toenemen. Dus in die zin geloof ik wel dat je ICT-omgeving en de betrouwbaarheid van je gegevens, dat een speerpunt gaat worden.
Meneer Van Wal. Ik neem aan dat u wat opmerkingen over maakt in de managementletter die wij nog niet hebben gezien. En dat daar ook een verbeterd traject vanuit de gemeente aan de grond zal gaan liggen.
De laatste vraag mag de wethouder beantwoorden, maar het klopt dat in onze managementletter hier het een en ander over staat. Dat klopt.
Het laatste deel wil de wethouder, wilt hij dat beantwoorden? Kan hij dat beantwoorden?
Ik zal het intern eens opnemen. Dat is wel een goed punt.
Ja. Oké, dankjewel.
Nog meer vragen? Nou, meneer Van Vught, heel hartelijk dank nogmaals voor het heldere verhaal. En ik denk dat de auditcommissie, zoals te doen gebruikelijk, het advies zal geven naar aanleiding van alle vragen die gesteld zijn en opmerkingen die gemaakt zijn. En het rapport en de presentatie van de accountant adviseert de auditcommissie om deze jaarrekening goed te keuren. He, zoals we dat jaarlijks doen vanuit de auditcommissie. Akkoord? Zijn er nog aandachtspunten die erin moeten?
Naar aanleiding van wat Reinhard heeft gezegd bijvoorbeeld.
Ja, dat zou nog een opmerking kunnen zijn. Zijn er nog aandachtspunten? Die komen ongetwijfeld ook in het verslag. Hè, van de vraag die nu net gesteld is, maar dat bedoel je misschien niet. Wil jij dat toelichten wat je bedoelt?
De accountant heeft een aantal punten genoemd. En die zou u als auditcommissie natuurlijk ook als advies aan de raad mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld over de PGB's, beperkte steekproef, dat u het de raad adviseert om het college opdracht te geven om daarmee aan de slag te gaan. U kunt nog iets roepen over de grip op
op
risicoprofielen.
Ja,
maar dat is een gemeenschappelijke regeling. Dus, en u kunt nog iets roepen over bijvoorbeeld het grondbedrijf en de ambitie en het ambitieniveau dat de raad had. Scherp in de gaten zou moeten houden. Maar het is uw advies, dus ik hoor het graag.
Dat is mijn advies aan u en dan kunt u het eventueel.
Henk? Ja? Kun jij het delen wat hij, ja. Wat vinden jullie? Ja? Akkoord? Ja, zit, ik stel voor dat je een, even een brief rondstuurt. Waarin vanuit de oude commissie aan de raad advies gegeven wordt. En dat ik die eerst zie en dat die daarna rondgaan. Als jullie daar gekke dingen in zien staan waar je het niet mee eens bent. Dat dat dan even teruggekoppeld wordt. Ja? En dan hebben we met elkaar contact. Wat wou je zeggen?
Twee dingen op willen nemen. Ja. De wethouder zegt wel van ja, we gaan eens naar kijken. Maar laten we me vastleggen.
Ja, oké. Okay. ICT. Oké. Okay.
Genoteerd.
Goed, dankjewel. Natuurlijk mogen jullie blijven zitten, maar we gaan nog met twee onderdelen verder. En als jullie zeggen van wij gaan, jij gaat op de tribune zitten. Oké. Okay. Want er zijn nog twee agendapunten. Dat is het agendapunt de risicoprofielen van de GR. Het is namelijk zo dat we in de vorige oude commissie met elkaar gesproken hebben over grip op de GR. En toen is er in de matrix aangegeven welke bestuurlijke risico's en financiële risico's er waren. En toen is er een soort gradatie aangebracht in de GR die we hebben. En nou is de vraag eigenlijk, toen is die al gesteld, maar ook in de raad is die al eens een keer gesteld. Moeten we nou alle GR'en zo uitgebreid behandelen en controleren? Of moeten we een keus daaruit maken? En zullen we kijken welke meeste risico we hebben. En laten we ons daar dan op richten en een systeem opzetten. En de vraag is aan jullie, wat jullie daarvan vinden. Meneer Van der Wal.
Nou, ik vind het wel een goed voorstel. Alleen, wat tot nu toe papier is gezet, dan heb ik de 9 GR'en eens in beeld gebracht. En welke, zeg maar, pakketten er worden voorgesteld. En zeg maar het meest uitgebreide pakket, dat komt geen enkele voor.
Nee.
En dan ben ik, denk ik, van mening dat het zogenaamde pluspakket te breed is.
Oké, okay. Wil je dat toelichten?
Nou, we spreken altijd over de AVRES en dienst gezondheid en jeugd, dat ons de meeste zorgen baart. En er worden feitelijk, voor wat betreft behandeling, nou, op hetzelfde pakket bijvoorbeeld op dezelfde manier behandeld als waterlanden. Nou, dan denk ik van ja, is dat nou wel terecht? Moet je daar niet kijken wat een betere gradatie aan kan brengen, dat er echt een keertje een uitschieter uitkomt die je nog meer aandacht geeft. Die het ook denk ik verdient.
Ja. Ja, er zijn er inderdaad 5 van degenen die jij noemt, die dan in dat pakket vallen, hè?
Ja, degene zeg maar die ongeveer zo'n beetje niks aan doet, dat deden we nu al niet. Dat is het openbare verlichting, sportpark, ja, daar doen ze een beetje daar niks aan.
HVC.
Ja, en bedoel, dus dat betekent gewoon dat er feitelijk niet veel meer opschieten.
Nou, er zijn er dus 5 en dat waren er eerst 11 geloof ik of zo, hè, want je zei 9, 11.
Ja.
Het behelst natuurlijk een bedrag van ongeveer 13 miljoen. Bij die GR'en, die daarin omdraaien. De vorige keer hebben we er ook over gesproken. Ik heb nou eens naar zitten kijken, dat klopt, we zitten op 13 miljoen. En ja, de meest dienst gezondheid en jeugd praten we over 6,5 miljoen. Hè? Dus dat is best. En daar zit ook het meeste risico in.
Ja.
En jij zegt, zullen we dat nou hetzelfde pakket geven als bijvoorbeeld de veiligheidsregio?
Ja. Nou, dat denk ik van dat, ja, als ik naar de gestelde vragen kijk en de antwoorden erop, dan zie je dan soms heel weinig zeg maar in die meest rechtse kolom terechtkomen. Dan denk ik van ja, maar is dan die vraag niet feitelijk te breed?
Ja. Maar hoe, ik weet niet of anderen ook nog willen reageren.
Nou, meneer Jong, als het gaat, voorzitter, over de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Ik ben afgelopen week of vorige week wel heel erg geschrokken van wat er allemaal aan bedrijfsvoeringsgeklooi plaatsvindt binnen veiligheidsregio's. Dat was in andere veiligheidsregio's in Noord-Holland kwam het aan het licht. Dat zette mij wel weer helemaal op scherp hoor, als het gaat over hoe kunnen wij nou echt eens zien wat er daar allemaal gebeurt in zo'n toko. En dan zetten wij de bedrijfsvoering van de organisatie op orde, puntje 6. Ja. En dat is op papier misschien helemaal het geval. maar ik geloof er helemaal niks meer van. Want onze veiligheidsregio is niks beter of heiliger dan die van de collega's in Noord-Holland, hoor. En dat klinkt heel achterdochtig, maar ik zou ze best even een tandje op willen schalen qua risicoprofiel.
U heeft ervaring met gemeenschappelijke regelingen. Ja, dat moet. Oké.
Ja, kijk, dat bericht in die televisieuitzending in Nieuwsuur, die heb ik ook gezien. En dan denk je gelijk na van, gebeurt het ook in onze regio, te meer omdat we daar nog zeer recent bij de jaarstukken en bij de begroting over hebben gesproken. Die aanwijzingen zijn er in dit geval in het geheel niet. Nou, kijk, ook de veiligheidsregio produceert een heel dik pakket. En als je over de bedrijfsvoering rapporteert, zij ook tussentijds twee keer. En tot op heden sinds 1 januari 2013 hebben we die aanwijzing in ieder geval niet gehad. En ik kom zelf nog wel eens bij de veiligheidsregio. En dan zie ik daar niet de hele hordes met externe rondlopen die alleen maar rapporten produceren. Dus ik heb die signalen. Dus mijn waarneming is dat in ieder geval niet in die mate bij ons bij de veiligheidsregio gebeurt. Maar ook dat het verleden is niet gegarandeerd in de toekomst natuurlijk. Dus je moet wel uitkijken om te generaliseren. Want we kunnen dan weer een heel controleregime opzetten. Het kost ook geld of zo. En dat, als dat weinig bijdraagt, is dat denk ik ook niet zo zinvol.
En als je zeg maar, vraagt net anders inschaalt, dan kom je er wel.
Dat is natuurlijk zo, hè. Als we dingen op gaan tuigen waarvan je op voorhand eigenlijk heel erg het gevoel kan hebben, joh, wat doen we dit nou voor, dan is dat niet slim. Het linker vond ik nou juist ook, dat het in eerste instantie best wel heel aardig buiten beeld gehouden was. En dan denk ik, zitten wij dan wel scherp genoeg op, om dat nu en in de toekomst, te voorkomen, hè, dat er allerlei dingen, je praat over miljoenen in totaal, hè, bij zo'n veiligheidsregio, wat er dan over de balk gaat. Hebben wij dan niet baat bij om het risicoprofiel voor een organisatie als deze even een tandje op te hogen?
Nou, ik wil nog even toevoegen, voorzitter, dat als we informatie in de jaarstuk of in de begroting mist van de veiligheidsregio, geef dat gewoon aan het college, dan gaat het college dat weer doorzetten richting de veiligheidsregio. Dus als u zegt, van ik wil een overzicht hebben van op jaarbasis van de kosten van de externe inhuur en met de tarieven erbij, dat vind ik zelf een hele legitieme vraag, dan moet er bijna niets gebeuren.
Zeker de uitzending zelfs niet helemaal gezien, hoor. Wel een korte analyse ervan in de auto opgevangen en vervolgens even doorgeklikt naar een artikel. Dan denk ik, ik heb het zelf ook wel voorbij zien komen, slim weggemoffeld, onder andere posten, dat het gewoon niet op een personeelsbegroting staat, maar onder een project werd geschreven, dan zien wij het ook niet terug. Ik vind het een lastig ding. Stik van de wantrouwen, dat hoor je wel. Dank u wel.
Ja, ik denk dat dat ook een gezond wantrouwen is nooit verkeerd natuurlijk als raadslid zijn, want je hebt een controlerende taak. Maar als ik naar het lijstje kijk, het is natuurlijk ingeschaald. Er is een werkgroep geweest die heeft ernaar gekeken. Die heeft een gradatie aangebracht. En die komt bij een aantal tot een pluspakket. Want dat is hetgeen waar we het net over hadden. En ik heb een beetje last van het feit dat we dat allemaal niet over moeten gaan doen. Want dat is natuurlijk al een keer gebeurd. En dan kom ik uit op dat er een stuk of 5 zijn die in zo'n pluspakket vallen. En nou is de vraag, willen we daar wat mee gaan doen? Hoe gaan we dat dan doen? En er staat ook duidelijk in het pluspakket genoemd hoe dat het college daarmee om moet gaan. En dan wordt er wat low profile met die andere omgegaan. Maar daar denkt meneer Van der Wal iets anders over?
Nee, toen ik met die vragen die dan gesteld worden, hè, in zaken financiële profiel en financiële risicoanalyse, bestuurlijke risicoanalyse, dan denk ik wel dat het belangrijk is dat je bijvoorbeeld zegt van is het weerstandsvermogen in de verbonden partij toereikend? Nou, wordt er ja gezegd. Oké. Hoe wordt het dan bepaald wanneer je ja zegt? Ik vind het wel belangrijk om te weten van op grond waarvan komt een bepaald antwoord tot stand.
Ja.
dat je later geen, kijk, op het moment dat je iets afspreekt, dat je op een bepaalde wijze, zeg maar, deze verbonden partijen gaat behandelen, moet je later niet het gezeur krijgen van, ja, wij wisten niet op basis waarvan iemand iets ingekleurd heeft. Dat moet redelijk objectief kunnen zijn. En dat komt ook over de bedrijfsvoering, is die op orde. Oké, hoe bepaal je dat?
Ja.
Heb je dat, nou ja, ik heb er wel een goed gevoel bij, of zeg nee. Ik baseer je bij wijze van op een managementletter van een accountant, er staat niks op ingenomen, weet ik veel hoe je het doet. Maar je moet iets hebben op grond waarvan je iets in gaat kleuren. En okay. op het moment dat je dat hebt, heb ik denk een instrument in handen waarbij je zegt van oké, op zijn zachtste zegt, nu doen we er eigenlijk helemaal niks aan. Dan komt het hele dikke rapport komt langs en dan zeggen we daar wat over en dat is het dan ook. Maar nu ga je juist naar een soort verdiepingsslag toe. He, je zegt van oké, wij willen het op een andere manier aanpakken, zodat het ook meer beheersbaar wordt om naar te kijken. Ja? Daar ligt daar een goed rapport moet eraan ten grondslag liggen, op grond waarvan je dat besluit neemt. En dan denk ik dat zeg maar, de maatregelen die bij de pakketten worden voorgesteld, dat die in mijn ogen redelijk goed zijn. Laat ik zo zeggen dat ik daar heel goed mee zou kunnen leven. Je zou je ervoor kunnen stellen dat op het moment dat je hier als raad vindt dat je bij een aantal GR'en toch een heel vervelend gevoel bij hebt, dat je dan besluit om nog een keertje op te schalen. Dat je gewoon zegt van dat je het hier besluit, zo gaan we dat doen.
Ja, ik heb begrepen dat er ook twee, dus een maatwerkpakket. Ik heb ook begrepen dat er twee bij zijn die op het randje zitten, die af en toe bijna overheen zouden schieten, maar nog steeds in het pluspakket vallen. Dus niet in het hoogste regime, om het zo maar eens uit te drukken. En wat gaan we nu concreet met elkaar besluiten? Gaan we die vijf pakken en doen we daar een pakketje bij in een werkgroepje om te komen tot beter in beeld krijgen van een aantal zaken? Maar ik denk dat de eerste stap moet zijn, zijn we het eens met dat we niet overal zo diep in moeten duiken, maar dat we ons moeten specialiseren in diegenen die het meest risicovol zijn? Dat is de eerste stap. En dat zijn er dus vijf. Uit dit overzicht. En dan is de tweede stap. Wat gaan we dan doen? Nou, er staat in zo'n pluspakket dat er een zomer- en eindejaarsnota wordt tussentijds verantwoording afgelegd. Anders pas aan het eind van de rit. En al die vragen die u nou net stelt, die zouden daarbij aan bod kunnen komen. Want het is natuurlijk wel zo dat een aantal zaken door een collegelid bekeken horen te worden en in de gaten gehouden. Want dat is een gedelegeerde taak. Vanuit de gemeente, toch? Die hebben bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Maar stond ook bijvoorbeeld in dat het risicoprofiel bij degene die in een basispakket zitten, daar wordt per jaar naar gekeken. Ja, ik denk dat je dat gewoon bij alle pakketten moet doen.
Ja, maar ja, doe maar. Ja.
Bij de vorige vergadering werd ook door de toenmalige griffier de suggestie gedaan om, als het gaat om een GR in een basispakket, om dan te zeggen van als raad van oké, het doen van een zienswijze, dat mandateren we aan het college. Nou, daar was discussie over, maar toen was de conclusie van de voorzitter, die discussie die nemen we even mee naar de volgende vergadering. En dat is dus nu. Dus dat is in ieder geval een punt wat u mee zou kunnen nemen. En als u het erover eens bent van, god, dat mandateren we aan het college, dan komt dat dus in het basispakket ook te staan.
En, dus
en dan wordt het pas
wijs, en dan houden we er vijf over. En dan doen we het pluspakket mee.
Ja. Je zou ook nog voor kunnen stellen van oké, we doen wel vijf het pluspakket. Maar is het handzaam om zeg maar bij die vijf en het pluspakket, om er zelf ook met z'n allen daar echt intensief naar gaan kijken, naar vijf. En we lopen dan ook niet het risico dat je daarin verzuipt en dat je gewoon zegt van joh, we laten wel vijf het pluspakket doen, maar twee daarvan die gaan we nu echt eens intensief naar kijken.
Dan moeten we per jaar een keus maken.
Ja.
Dat zou kunnen, maar we doen nou, als we hiervoor kiezen voor die vijf, dan doen we natuurlijk al de helft minder. Denk ik.
Nee, ik ben ervan overtuigd dat we eigenlijk veel meer doen, want we deden er eigenlijk helemaal niks aan.
Ja, maar het is de vraag of wij dat moeten doen. Hè? Dat is de vraag. Nee, dat is een vraag. Wij vragen verantwoording van de collegeleden die in de gemeenschappelijke regelingen zitten. Daar gaat het om. En die komen dan met een tussentijdse verantwoording, want die wordt afgelegd.
En die komen met een PSC-cyclus. De documenten worden door het college voorzien van een oplegger. Dus wij krijgen een oplegger. Dus een samenvatting. En er is een hogere frequentie van ambtelijk en bestuurlijk overleg. En daar zullen we dan ook een overzicht van krijgen. Dat zijn dingen die in de 3 en 4 pluspakket zitten. En dan doen we wel wat meer, maar wel gericht. Zo bedoel ik het. Vraag advies aan de controle, want die zit wel heel vaak bij. Ja, je hebt ook meegeschreven.
En kijk, het gaat wel anders, want als het college inderdaad voor u opleggers maakt bij de tussentijdse rapportage, dan krijgen we in ieder geval meer informatie.
Ja.
Ongeveer 2000 pagina's per maand, misschien. Nee, dat is overdreven natuurlijk. Het gaat wel om 5 gemeenschappelijke regelingen, die voor zover ik weet een 2 keer in de tussentijdse rapportage produceren. Dus dat is 5x2. Dat zijn 10 documenten plus een oplegger. Maar dan bent u wel, dan zullen er als goed is in de jaarrekening geen verrassingen meer staan. Het is voor mij wel de vraag of u dan ook meer grip op GR'en krijgt. Ja, niet altijd helpen rapportage met opleggers om ook een situatie te krijgen dat je ook goed achter de schermen krijgt. Kunt kijken, dan denk ik bijvoorbeeld aan de situaties bij Veilig Thuis of bij de dienst Gezondheid en Jeugd. En de problematiek die achter de voordeur zit. Dat staat meestal niet in de financiële rapportages.
Ja, ook de medeschrijver van die wil even reageren.
Ja, twee dingen. Dit past in een totaalpakket van maatregelen, onder andere ook vanuit de denktank Grip op GR, die de raad ook adviseert om rapporteurs aan te stellen vanuit de raad. Dus in die zin zult u als raad ook wat meer moeten doen, alleen dan bepaalde mensen vanuit de raad om de krachten dus te verdelen. En twee, in het geval van, u noemt Veilig Thuis, maar ik noem ook even bijvoorbeeld de veiligheidsregio die bezig is met een nieuwe kostenverdeelsystematiek en een dekkingsplan voor de brandweer. Kun je er dus ook voor kiezen om dan te zeggen van nou, we gaan maatregelpakket gaan we hierop inzetten. En op die manier heb je wel degelijk wat meer grip, want je gaat de boel meer volgen. Maar ja, uiteindelijk, je doet het wel met z'n 17 in het geval van veiligheidsregio en de DG&J. En ja, dit is dan wel het hoogst haalbare. Absolute 100% grip, dat is er inderdaad niet.
Ik heb nog één, meneer Vervug zit er nog steeds bij. Dus u heeft natuurlijk ook zitten luisteren. Schat ik zo in. En mag ik u ook vragen advies te geven hoe dat we hiermee om moeten gaan? Want u merkt de worsteling, hè? Want het is natuurlijk een nieuw fenomeen. Hoe houden wij als raad, dat is gewoon de vraag, grip op die GR? En we hadden gedacht die grip dan maar te richten op de meest risicovolle GR. En hoe doe je dat nou het makkelijkst en het best? Nou, er is van alles over tafel gegaan. Misschien doe je het beter dan nu. Ja, dat is nog beter geformuleerd. Ja. Ik vind het fijn dat je er nog in dus.
Ja. In de eerste plaats is het absoluut waar. U moet zich realiseren dat als u in een samenwerkingsverband zit. Dat het altijd lastig is om 100% grip te hebben zoals u dat wil. Want u bent inderdaad afhankelijk van andere partijen daarin. Maar neem niet weg dat er natuurlijk op verbonden partijen veel gaande is. En het ook landelijk gezien best wel een zorgenkind is. Omdat met name de democratische legitimatie van dit soort gemeenschappelijke regelingen wel voortdurend een discussiepunt is. Maar er zijn een paar dingen, volgens mij bent u in de regio daar ook mee bezig. Wat bijvoorbeeld een heel belangrijk punt is, dat is hoe komt u nou aan de voorkant met het formuleren van uw doelen. En daarbij is het heel essentieel het proces wat volgens mij in uw regio in de gang is gezet, volgens mij door uw vorige griffier ook met name, Dat is dat nu krijgt u een beetje, min of meer wat passief, krijgt u de begroting toegestuurd op 15 april. En dan mag u een zienswijze opgeven. Maar ja, dan bent u een van de 17. Dus daar heb je de kans dat er niet zoveel mee gebeurt. Dus het komt erop aan dat u met de 17 gemeenten het wellicht voor elkaar gaat krijgen via dat proces wat loopt. En daar zou ik dus extra vaart en druk op zetten. Om bijvoorbeeld net na deze zomer al te formuleren wat u van zo'n verbonden partij verwacht. Daar de kaders al mee te geven. Zodat zij daarna hun begroting gaan maken. En hun begroting is dan niet anders dan een offerte op de kaders die u dan aan de voorkant al heeft meegegeven. Dat is een hele belangrijke. Het tweede is, die kan ik wel delen aan u. En want dit is een beetje het model wat u denk ik van ook de gemeente Abbelsedam heeft ontleend. Kijk ik de controller een beetje aan. Ja. Nou, daar ben ik bij betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit model. Dus ik weet wat daar
het beste geldt. Dus.
Nou, dat model dat is inderdaad, daar vind ik wel krachtig in dat risicogericht is. En dat het vrij concreet is met de keuze van de maatregelen. Maar ik, dus in die zin ben ik daar echt wel voor. Dat u kiest voor die gemeenschappelijke regelingen waar u echt bestuurlijk, politiek en financieel een groot risico loopt. Nou, dat is even in uw beeld, dat is bijvoorbeeld DGNJ. Zeker, dat is wellicht in de toekomst ook wel de omgevingsdienst, als de omgevingswet komt.
Ja.
Dus dat zou ik zeker doen. Ik zou zeker niet alle verbonden partijen proberen. Waardlanden hoorde ik net noemen. Ja, dat is een veel kleiner risico, ook financieel, wat u daar loopt.
Nou, de omgevingsdienst heeft een omzet voor ons, althans een betrokkenheid van 693.000.
Ja.
En Waardlanden 2 miljoen.
Ja, maar bij de omgevingsdienst zit u met complexe wet en regelgeving en allerlei dynamiek in de sfeer van de omgevingswet, terwijl het inzamelen en verwerken van afval, ja, dat is eigenlijk een vrij gestandardiseerd proces wat ze ieder jaar doen. En nou, daar zie je ook gewoon in jaar op jaar weinig risico's. Wat ook wel goed is, ik zou zeker, er is een checklistje, die hoort hier ook bij. Van ongeveer 5-6 vragen die je als raad gewoon standaard bij een verbonden partij jaarlijks kunt stellen. Nou, die zou ik zeker toevoegen aan het pakket.
Ja.
En ik zou dus gewoon één keer per jaar, los even van de waan van de cyclus, zou ik één keer per jaar als auditcommissie of als raad expliciet stilstaan bij die 4, 5, 6 verbonden partijen die als hoog zijn geclassificeerd of zelfs misschien gemiddeld, maar dan echt alleen op die dag dan aandacht besteden aan de kwaliteit van de sturingsrelatie op die verbonden partijen. Dus dan gaat het even niet over de inhoud, gaat het ook niet over zou ik maar zeggen de begroting of de jaarrekening van zo'n verbonden partij, maar dan gaat het op dat moment alleen op zijn wij tevreden over de sturingsrelatie die we met zo'n verbonden partij hebben, de grip en de kwaliteit van de informatie die we van ze krijgen. En als je dat één keer per jaar als een agendapunt voor bijvoorbeeld van de auditcommissie of auditcommissie plus agendeert, ja, dan houdt u in ieder geval beter grip en beter zicht op wat daar gebeurt en welke informatie relevant is daar in dat proces. Dat zijn een paar dingen die ik echt zou doen.
Oké, dan is het natuurlijk ook van belang dat als wij een aantal doelen, streepkaders gaan formuleren, dat we dan de andere deelnemers in de gemeenschappelijke regeling wel op dezelfde manier laten doen. Dan zou het meest duidelijk en makkelijker zijn, meest efficiënter zijn.
In West-Brabant zijn ze daar behoorlijk ver mee, want daar komt het model vandaan. In West-Brabant hebben ze inderdaad uit alle deelnemende gemeenten van de West-Brabantse regio zijn één of twee raadsleden afgevaardigd in een soort centrale, noem ik het maar, commissie. En die denken voor de grootste GR'en in die regio na over de kaders. Die worden dan wel teruggekoppeld naar de individuele gemeente uiteraard. Maar daarna wordt dat gebundeld en wordt er in feite met alle gemeenten van West-Brabant samen, wordt aan de voorkant wordt er in feite al een kaderstelling neergelegd. Nou, als je dat proces voor elkaar weet te krijgen, en al doe je dat al als ANV-regio, noem ik het maar even, dan ben je natuurlijk al een stap verder. Maar dat betekent wel dat je dat net na, laten we zeggen in september moet je dat doen, zodat je bij wijze van spreken in oktober, november die kaders kan neerleggen bij zo'n verbonden partij, want dan gaan zij de begroting maken. Nou, dat betekent dus dat je in die periode, september, november, moet proberen met een aantal collega-gemeenten centraal die kaders te formuleren.
Oké. Okay. Nou, ik vind het een geweldig advies, dus dat brengt helderheid. Dus eigenlijk zou de vraag zijn naar de secretaris van de oude commissie streep
Griffie. Om te kijken of er contact gezocht kan worden met een aantal omliggende gemeenten. Met name de AV, dat zou een mooie zijn. Maar het kan zelfs AV Plus, er kan natuurlijk ook nog wat het een en ander bij zijn. Om te kijken of we met twee vertegenwoordigers van ons en twee vertegenwoordigers van iedere andere gemeente dit proces in werking gezet kan worden. Ja, dat lijkt me ook handig dat, dat de raad daar inderdaad ook, dus moet ook een advies naar de raad komen. Ja, ja, want dit is natuurlijk, want het gaat om hun. Ja. Ja, ja, dat denk ik ook. Ging weer te snel. Ging te snel, ja, ja, maar je hebt gelijk. Ja. Oké, okay. Ja, dat gaat dan gebeuren en die komt er ook weer even naar jullie toe om dat te checken voordat hij naar de raad gaat. Ja? Oké, okay, dankjewel. Je hebt nog een opmerking, Albert-Jan. Dankjewel voor dit advies.
Misschien maar eentje te binnen die misschien nog het meest, als hij in het begin zat om dit toe te passen, noem ik maar even Avres bijvoorbeeld. Dat is er eentje die denk ik ook een vrij hoog risicoprofiel heeft, ben ik van overtuiging. Ook omdat hij de SW-sector uitvoeren en daar zitten sowieso hele grote bezuinigingsopgaven. Maar ook de controle daar vraagt de aandacht. Maar dat is er eentje die natuurlijk wat makkelijker vanuit de AV-regio begint. Dus als je daar als AV-gemeente al in staat bent om bij spreken in november de kaders neer te leggen voor AVRES, ja, dan heb je al eigenlijk een hele goede vingeroefening van hoe je dit kunt organiseren.
Exemplarisch.
Ja, en voor DGNJ is die natuurlijk wat lastiger. Het zou heel mooi zijn als je ook de Hoekse Waard erbij kan betrekken. Want ik merk wel dat de AV-regio en Hoekse Waard vaker, zal ik maar zeggen, in een soortzelfde visie op dat punt zitten. Terwijl de drechtsteden er toch vaak wel eens wat anders in zit. Nou, dat kan ook wel een idee zijn om te kijken van ja, als we de ANV hebben, wellicht dat we binnen de regio Hoekse Waard daar wat kunnen bij aansluiten. Nou, dat is wat suggesties om het praktisch wellicht te maken.
Je hebt nog
even een opmerking over het verdere proces. Vorige keer in de auditcommissie hadden we afgesproken dat dat dit in gezamenlijkheid met de adviezen van de denktank richting de raad zouden gaan. En het lijkt me goed dat daar dan het advies
wat er nu bij
gaat komt, dat er komen dat dat er bijgevoegd gaat worden.
Oké. Okay. Ja? Kan iedereen zich hierin vinden? Dan, als we dadelijk afgesloten, dan gaan we naar punt 6 vergaderen samen met de oude commissie van Gisterlanden. In het kader van de fusie komen we natuurlijk, zijn er een aantal zaken die we samen moeten bespreken. Want we zullen volgend jaar om de tafel zitten om een begroting te gaan maken met Gisterlanden. En als we kijken naar de controlcyclus die toch wel verschillend is in Gisterlanden ten opzichte van hier. En mogelijkerwijs, ik weet niet hoe dat het met een oude commissie zit daar, hoe dat daar functioneert. Maar het zou toch heel mooi zijn als we samen zouden kunnen gaan optrekken en daar alvast wat in gaan doen. Ik verbaas me namelijk persoonlijk altijd wel enigszins dat ik plotseling in de krant tonnen, zelfs 3,4 miljoen en 2,4 miljoen voorbij zie komen en dat het zomaar bijgeplust wordt. En ik zou zeggen...
Bijzonder zou jou en dat ons college daarmee instemt.
Wat zeg je?
Bijzonder is wel ons college daar.
Dat kan, maar ik denk dat het toch ook even handig is om aan de voorkant daar even mee. Daar wil de wethouder nog wel even op reageren, want die commitment is er natuurlijk. Ja.
Nee, dat ligt natuurlijk veel gecompliceerder, maar er zijn randvoorwaarden gesteld voor die fusie. Okay. Die randvoorwaarden staan in het besluit. En op het moment dat daaraan voldaan wordt, dan is dat zoals het is.
Maar het is misschien ook even handig dat Albert-Jan, die ook als Griffies tegenwoordig wat dichter bij elkaar zitten, uitleg geeft hoe dat de oude commissie in Gisterlanden werkt.
Ja, inmiddels wat ervaring met de oude commissie van Gisterlanden. Dat is de vergadering gaat wat minder formeel dan hier. Wordt ook niet uitgezonden en zo. En bestaat ook maar uit 3 raadsleden. En wat je met name ziet is dat zij zich veel meer richten op met name de jaarrekening. Dus zij werken echt wel wat dat dan gaat op een andere manier. Maar je zou natuurlijk wel gewoon gezamenlijk kunnen kijken van oké, wat kunnen we wel samen doen.
denk aan de begrotingsopzet voor de nieuwe gemeente. Wat dan toch al eind dit jaar al zal gaan spelen. De financiële verordening, dat soort zaken. Als u zegt van nou, wij willen dit doen, dan ga ik gewoon samen met de Griffie van Gieselanden kijken om een, in ieder geval één of twee data in het najaar te
krijgen. Ja, maar eerst Henk.
Ja, je zou in ieder geval daar toch moeten bereiken dat je een auditcommissie krijgt die samengesteld is vanuit elke politieke partij één, want anders gaat het gewoon niks worden.
Want nou, hier krijgen ze. Ja, ik wil zelfs nog een stapje verder gaan. Ik denk dat het ook goed is om als auditcommissie samen op te trekken met het bestuur. In die zin, zoals wij dat doen met ambtelijke vertegenwoordigers en met de wethouder erbij. En er komen om, want die zijn er ook bij gebaat als wij op een goede en handige manier met elkaar omgaan. En ook controleren. Ja, en daar heeft meneer Van Eyck wel wat over te zeggen, denk ik zo.
Klein beetje belerend. Dit doe ik bij de vakwerkgroepen ook. De vakwerkgroepen, dat zijn 23 vakteams die elkaar ontmoeten. En als die bij mij komen van ja, wij gaan ze toch overtuigen dat wat wij doen een stuk beter is. Dan gaat het er niet worden.
Nee, dat is nooit mijn bedoeling hoor.
Nee, maar ik hoorde meneer Van der Wal even.
Nee.
Natuurlijk wel over in het open fractie.
Nee, de onderwerpen die we dan wil gaan behandelen, als die gewoon geen terugkoppeling krijgen naar de politiek, ja, dan schiet het gewoon niet op wat je aan het doen bent.
Maar er past wel een bepaalde nieuwsgierigheid van waarom het dan bij hun op die manier werkt. Ik kan mij alles voorstellen dat u elkaar ontmoet. En u weet zelf hoe u in het begin na de herindeling geworsteld heeft met van wie zijn wij en waarom zijn wij er. En hoe zijn wij gemandateerd, wat is onze rol, wat zijn onze... En dat is langzaam maar zeker is dat een bepaalde moris geworden en daar voelt u zich op dit moment prettig bij. Daar kun je natuurlijk een gesprek over hebben met elkaar. Van joh, wat zouden wij de nieuwe gemeente gunnen? Gelet op onze ervaringen, op hun ervaringen in termen van auditcommissie. Rolopvatting, taakopvatting van de auditcommissie Alblasserwaard, werknaam. En dat is een goed beginpunt. En er komen vanzelf, en dat beloof ik u, onderwerpen waarbij de besturen, uw raden en colleges, al elkaar gaan zoeken van... joh, wat begrotingsvoorbereiding en wat PNC-cyclusachtige voorbereiding. Ja, dat is zonder meer passend om dat ook in gezamenlijke vergaderingen wellicht eens te proberen voor te bereiden. En dat gaat er echt wel van komen de komende 18 maanden. Maar elkaar snappen, elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen van joh, waarom doen jullie het zoals jullie het doen? Dat heeft absoluut een meerwaarde. En dat hoeft niet in een formele setting.
Ja.
Okay. Zeggen wij tegen
laten we eerst maar eens een botgesprek voeren. Iedereen weet wat een botgesprek is, een been op tafel gesprek. En er komen, nou nee, want dan gaan wij het voordoen en dan zijn wij beter. En wij zijn zeker niet beter dan zij, dus dat moeten we samen doen. Ja, daar moeten we over nadenken om dat eens een keer in gang te zetten. Want ik zou het wenselijk vinden als er een oude commissie is voordat de volgende begroting opgetuigd gaan worden, of samen met, hè? Dat moet gewoon, we moeten een ontmoeting hebben en kijken of dat lukken wil.
Maar een ontmoeting met Gallische dorpen, ik heb al zo'n tipserie gezien, dat is toch een beetje lastig hoor. Even goed over nadenken hoe we dat doen.
Nou, ik denk van niet, ik denk dat dat gewoon, ik denk dat je enkel maar vertrouwen krijgt wanneer je vertrouwen geeft en... elkaar niet kwalificeert van ik ben beter dan jij of ik denk dat je gelijkwaardig bent.
En, die woorden heb ik ook niet gebruikt.
Nee. Nee, maar je had het over Gallische dorpen en dat geeft mij wel enigszins...
Ja, zo schulden zichzelf regelmatig af.
Ja. Oké, okay. Nou dankjewel. Dit gaan we even kijken hoe dat we dat gaan doen. En misschien dat we eens met een kleine delegatie vanuit de oude commissie... daar ook over gepraat en dat zou in het advies ook naar de raad, want ik ben net, zou je ook daar een brief aan, we gaan eerst verkennen en als dat lukt, als het wat wordt, dan gaan we misschien even kijken of we daar de raad ook een advies over vragen of geven of, we kunnen gewoon gaan doen, maar ja, ik wil de raad in ieder geval wel informeren.
Ja,
dat moet op zijn minst. Ja? Akkoord?
Reinhard, wat heb jij vast ook een idee? Ja. Ik zie het aan je gezicht, ik ken je al langer. Ja, ook zomaar een jaar of 15 denk ik of zo. Ja.
Nou ja, het is absoluut waar dat je een beetje moet opletten dat je de ambities hier niet te hoog formuleert. Maar één waar ik wel goede ervaring mee heb, in zo'n proces van zo'n herindeling en auditcommissies, dat is volgens mij twee dingen. En daar is zo'n been op tafel sessie, daar zou ik zeker mee beginnen. En daar staan wat mij betreft dan twee vragen centraal. Dat is, de eerste vraag is, vind je het zinvol om als... zou maar zeggen, zo'n samengevoegde auditcommissie een advies te geven aan de nieuwe gemeenteraad hoe die met een auditcommissie zouden kunnen omgaan. Dus dat zou een onderwerp kunnen zijn. En het tweede onderwerp wat daar op de agenda kunt staan, van, zie je in zo'n gezamenlijke auditcommissie een rol weggelegd bij de totstandkoming van de nieuwe begroting. En dan gaat het met name niet over zozeer op de inhoud, maar op de uitgangspunten die bij die begroting worden gekozen. En als dat draagvlak er niet is, dan zou ik het zeker niet doen. Dan kunnen we beter gewoon blijven vergaderen zoals dat nu gaat. Maar dan zou ik bij zo'n benepaalsessie die twee thema's, zou je dan eens met elkaar kunnen bespreken. Van, zie je een rol om een advies te geven over de toekomst van de auditcommissie? En zie je een rol om een mogelijkheid om een rol te spelen bij het formuleren van uitgangspunten voor de nieuwe begroting?
Oké. Nou, dankjewel. Ja, meneer de Jong.
Nou, dat tweede punt, daar vraag ik me vanaf, hebben we daar eigenlijk wel zoveel keuze in? Moet het eigenlijk niet gewoon heel erg goed afgestemd zijn? En is het dus gewoon een soort van must dat we als twee auditcommissies ook komen tot een systematiek die we gaan harmoniseren al voordat het 2019 is?
Dat moet zeker, alleen een beetje de vraag is, wie doet dat? En je kunt zeggen, ja, dat doen de gemeenteraden, de huidige gemeenteraden, maar daar is mijn ervaring bij dat meestal niet echt van de wal komt. Ja, laat je het over aan een stuurgroep die beslissingen neemt. Dat kan. Dan laat je het over aan de colleges.
Ja.
Of vind je dat je dat toch als huidige gemeente, en dat is precies het onderwerp wat je dan met elkaar bespreekt, of vind je dat je daar toch nog wel als huidige raden, huidige auditcommissies, een rol in hebt? Als het anders nee is, dat je het overlaat aan een stuurgroep of een werkgroep of ambtelijk, ook goed. Maar dan heb je het wel helder met elkaar. Yes. Daar is de verwachting helder.
Ja. Ja. Oké, dankjewel voor dit advies. Hier gaan we mee verder. Ja? Als jullie dat goed vinden en we kijken waar dit op uitkomt. Ja? Wordt vervolgd. Zijn we bij de rondvraag of iemand nog opmerkingen willen maken? Heeft iemand nog wat voor de rondvraag? Meneer De Boer.
Dank u, voorzitter. Het is de laatste tijd regelmatig wat te lezen over de methode Duizenberg. Ik weet niet of jullie dat wat zegt. Het Tweede Kamerlid voor de VVD die heeft in de Tweede Kamer het ingevoerd, zeg maar, we hadden het net over rapporteurs bij de gemeenschappelijke regelingen. Een beetje hetzelfde systeem dat bij bijvoorbeeld begroting en jaarrekening... Eén iemand uit de oppositie en één iemand uit de coalitie samen naar één begrotingsprogramma kijken, inhoudelijk. Omdat we de dag van de verantwoording nu twee keer hebben gehad, volgens mij, was niet echt een heel geslaagd. Is dit jaar niet doorgegaan. We gaan denk ik straks bij de jaarrekeningbehandeling toch weer focussen op de financiën. Terwijl het belangrijk blijft om ook naar de inhoud te kijken. En daar is die methode Duizenberg misschien wel een mogelijkheid voor. Er zijn een aantal gemeenten die er al mee experimenteren. En de vraag zou zijn van, wellicht dat we daar, kijk, voor de jaarrekening voor dit jaar gaat dat niet meer lukken om dat te organiseren. Maar of we daar na de zomer misschien eens over na kunnen denken of dat voor ons ook iets is.
Ja, maar daar moeten we wel goed geïnformeerd worden.
Uiteraard.
Hoe dat, en
maar dat is de vraag van om eens een keer daar wat informatie over op papier te zetten, zodat wij... gesprek kunnen voeren van, zou dat wellicht iets...
Maar er is vast iemand die ons kan voorlichten hoe dat het precies in elkaar steekt, wat de bedoeling ervan is.
Er zijn een aantal gemeenten die experimenteren daarmee.
En misschien is het handig om er eens een keer iemand uit te nodigen in de auditvergadering, in de auditcommissie, om...
Gaan we het echt nog voor één jaar doen?
Het kan, als het goed bevalt, kunnen we dat misschien ook naar de nieuwe gemeente doortrekken.
Nee. Ja.
Nou ja, ik denk dat het, als het iets is wat een meerwaarde oplevert, dat het de moeite waard is om daar kennis van te nemen. Dan neem je het in je bagage mee naar een nieuwe gemeente die straks in de nieuwe gemeente in de gemeenteraad zitten. En de griffier, die mag ook even, ja, de secretaris.
Sorry, maar even een verduidelijking. Gaat dit over het jaarrekening of het jaarverslag?
Ja, echt inhoudelijk dat die rapporteurs echt gaan kijken van welke doelen hebben we nou gesteld in de begroting, ja. En is dat nou gerealiseerd? Dus dan gaat het echt over de inhoud. De financiële discussie die voeren we volgens mij wel, maar dat is even het beeld wat ik erbij heb, want ik weet niet hoe die andere gemeenten dat oppakken. Dus dat is
een vraag van wel, maar... Dan
is meneer Van der Wal, die wil even reageren.
Nou, als zo is van dat je iets van de coalitie en de oppositie, dan hebben de oppositie het wel erg druk.
Ja goed, ook daar zijn allerlei vormen voor te verzinnen.
Dat, ja, okay. Dat is, ja, oké. Okay. Maar je was nog niet klaar met...
Ja, ik zit even te twijfelen of dit iets dan is voor de auditcommissie of voor de raad. Omdat de auditcommissie zich natuurlijk echt met de financiële aspecten van alles bezighoudt. Of het dan misschien niet verstandiger zou zijn om dit inderdaad of in het presidium in te brengen. Of een initiatiefvoorstel of een motie. Ja, nee, initiatiefvoorstel, ja. Ja.
Oké. Okay. Nou. Wat doen we? Gaan we het in het presidium brengen of in de auditcommissie terug laten komen na het zomerreces?
Ligt er ook een beetje aan. Als het ook over die rapporteurs ook naar financiën kijken, dan is het ook van belang voor... Wat mij betreft, laten we eerst gewoon eens even kijken van hoe doen die andere gemeenten dat. En op basis daarvan eens kijken, hoort dat nou hier thuis of in het presidium? Ja, dus
in eerste instantie in de auditcommissie.
Ja, gewoon even informatie.
Even informatie kijken en dan kijken hoe dat we mee omgaan. En dan kun je natuurlijk ook een brede uitnodiging maken naar mensen toe vanuit het, die daar ook interesse in hebben. Ja? Oké. Okay. Het wordt een actiepunt. Ja? Dat was de laatste. Dan de wethouder heeft misschien nog wat voor de rondvraag. Daar ben ik helemaal vergeten. Sloeg je over. En meneer Vet. Ja, eerst de wethouder en dan meneer Vet. Want ik laat de wethouder niet afsluiten.
Dan heb ik er niks voor gevraagd.
Oké, meneer Vet.
Is het niet verstandig om daar bij zo'n sessie ook Gieseland uit te nodigen?
Ja, dan gaan we een stap verder, hè. Dan gaan we er hard voor ze. Maar als dat op den duur, wij hebben getankt. En dat zou misschien aan het eind van zo'n botgesprek ook ter sprake kunnen komen. Wij zijn van plan dit. Hebben jullie zin om aan te sluiten? Dat zou je kunnen vragen.
Ja, want anders doen we het maar voor één jaar voor onszelf.
Ja, dat is waar. Dat is misschien ook nog een, dat wordt ook gerapporteerd. Dankjewel. Nou wou ik iedereen heel erg hartelijk danken voor jullie inbreng en bijdrage. Het is best een lange sessie geweest. Meestal is het maar 2 uur. Het is nu bijna 3 uur geweest. Ja, maar we hadden geen koffie. We gaan koffie drinken beneden in een pilsje. Dankjewel, allemaal voor je bijdrage en graag tot ziens tot de volgende ronde.
En ik hoop het nooit meer zo mee te maken.
Ja, logistiek heeft het. Hier kon je.